is 3 uur, dus ik wilde gaan beginnen. Welkom aan u allen bij de 4e Statencommissie Bestuur. Welkom op, aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis en leden van het college. Van de commissieleden is een bericht van verhindering ontvangen en dat is van mevrouw Verbeek, die is ziek. En van GS hebben wij het bericht gekregen dat de heer Verbeek niet aanwezig is bij deze vergadering. Hij wordt vervangen door de heer Rijsperman. En dat betreft het agendapunt 9, IVA. En dan wil ik vragen of er van uw kant nog vervangingen en opmerkingen en dergelijke zijn. Meneer Versloot.
Meneer Klaasens van de CDA is niet aanwezig. Die meldt zich bij deze af.
Anderen? Niet? Dank u. Er ligt een agenda voor en ik wil u voorstellen om deze vast te stellen zoals hij hier voorgelegd is. Bent u het daarmee eens?
Ik wil daar een vraag stellen.
Meneer Bosma.
Mevrouw de voorzitter, ik had eigenlijk nog een vraag. Want bij de agenda staat ter kennis namen lange termijn planning. En volgens mij zit hij niet in de bundel zoals ik heb kunnen zien. En mijn vraag was, wij hebben volgens mij afgesproken dat we hem toch per periode, per kwartaal, een keer terug zouden laten komen.
Hij staat ter kennisname in deze bundel en hij staat 9 december bij ons op de agenda.
Geweldig, dan heb ik daar precies, dan is het goed.
Oké. Okay. Anderen nog? Dan stellen wij de agenda zo voor. Dan heb ik een mededeling. Wij hebben even een kaart gekocht omdat onze vaste griffier een dochter heeft gekregen. Die laten we even rondgaan, zodat u allemaal even uw naam op kunt schrijven voor de felicitaties. Wie van u heeft nog mededelingen?
Ja, voorzitter, ik heb een vraag.
Meneer Kok.
Als het over kaarten gaat, kan zijn dat ik het gemist heb hoor, maar ik heb recent begrepen dat de heer Gijsbers nogal ziek is.
Ja.
Kunnen we ook voor hem geen kaart aanschaffen?
Gaan we dat ook doen.
Leuk idee. Een van de betere ideeën.
Goed, gaan we doen. En dan kijk ik even naar GS. Zijn er nog opmerkingen van de kant van GS? Dan komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijsten van 7 oktober en van 14 oktober. Gaat u ermee akkoord dat wij deze vaststellen? Kijk even rond. Zie geen opmerkingen. Dan zijn we akkoord. Dan hebben wij op de agenda staan een aantal terugkoppelingen. En ik ben daar zelf, en ik heb daar ook even met de heer Kaarns over gesproken. Hoe gaan we daarmee om? Want we hebben er nu 3. Dat kan in de tijd, kan het snel, maar het kan ook zomaar uitlopen. En ik wil u eigenlijk in overweging geven, als we dit soort terugkoppelingen hebben, dat de woordvoerders daarvan iets op papier zetten. Dat wij via de Griffie zorgen dat het bij u allen terechtkomt. Dat wij dan wat gerichter daarover kunnen praten. En ik wilde eigenlijk van u weten of u zich daarin kunt vinden. Ja, zullen we het op die manier doen? Doen we het, meneer Van Sloten?
Nou, ik vind dat een prima idee. Alleen in het geval van de terugkoppeling naar de bijeenkomst van gisteravond, is dat wat
is
erg dat, kort.
Dat is
kan
een wat
voorkomen.
Lastige. U krijgt dispensatie. In dat soort gevallen dan is daar natuurlijk een uitzondering op van toepassing. Maar het leek ons handiger om deze pragmatische insteek te kiezen. Dus dan gaan we deze keer gewoon allemaal even terugkoppelen. En doen we het de volgende keer, als dat aan de orde is, op een andere wijze. Dan wilde ik eerst de terugkoppeling van de programmaraad. Dat is de heer De Jager. Ga uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, in mijn geval was het wel gelukt om na 8 oktober iets op papier te zetten. Maar goed, ik kende het verzoek toen nog niet. In de bijeenkomst van de programmaraad waar mevrouw Staalman en ik namens PS zijn geweest, zijn 3 thema's aan de orde gekomen. En daar kan ik denk ik heel kort iets over zeggen. Allereerst het evalueren van het functioneren van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer. Daar hebben wij vanuit Flevoland om verzocht. Dat wilden wij graag op 8 oktober doen. Maar daar is door de andere vertegenwoordigers van de andere provincies aangegeven dat men dat graag wil verdagen naar het voorjaar. Dus dat wordt mei. En dat heeft ook een inhoudelijk logische reden, omdat dan ook de governance, het bestuursmodel van de programmaraad als zodanig op de agenda staat. Dus die is naar achteren geschoven. Tweede opmerking betreft de prioritering van de thema's die onderzocht gaan worden de eerste helft van het komend jaar. Daar hebben wij vanuit Flevoland aangegeven dat wij het van belang vinden dat er voldoende ruimte is voor provincie-specifieke onderwerpen. Wij hebben aangegeven dat op basis van het rapport van Berenschot het goed zou zijn om wat meer van buiten naar binnen te werken, zoals dat heet. Dus onderwerpen te kiezen die ook de burger direct raken, omdat die vaak in de provincie toch al wat meer op afstand staat. En wij hebben een voorkeur uitgesproken naar een onderzoek naar het onderhoud van de wegen. Waarom? Majeur onderwerp, ook als je kijkt naar de financiën. Jaarlijks geven wij daar als provincie Flevoland zo'n 14,5 miljoen euro aan uit. Nou, dat element wat ik net noemde van buiten naar binnen zit daar heel duidelijk in. Mobiliteit is, als je terugkijkt door de jaren heen, ook een wat ondergesneeuwd onderwerp bij de onderzoeken van de programmaraad. En het betreft een doorwerkingsonderzoek. Dit is nou zo'n thema dat in 2009 een keer is opgepakt. Toen is beleid ontwikkeld en waarvan je nu dus heel goed terug kunt kijken. En wat is daar dan inmiddels mee gedaan? Wat is daar concreet van terechtgekomen? Tijdens die vergadering bleek echter dat er twee onderwerpen gelijkelijk gewaardeerd werden. Dus onderhoud wegen en natuurcompensatie. En de Rekenkamer zelf neemt die beide onderwerpen mee en komt erop terug welke dan als eerste aan de orde zal komen. En een derde onderwerp betreft een presentatie die wij gehad hebben over de inventarisatie van de doorwerking van de aanbevelingen. Nou, ik heb een paar highlights genoteerd. Het aandeel overgenomen aanbevelingen is gegroeid van 45% naar meer dan 80%. Dus dat is denk ik een mooie score. Aan minimaal 63% van de aanbevelingen is opvolging gegeven. En zelfs ook aan 39% van de niet overgenomen aanbevelingen. Nou, die laatste set denk ik aan tot denken, positief of negatief. Maar daar gaan we nu denk ik maar verder niet op in. En wat wel volgens mij een belangrijke is voor ons vanuit onze controlerende rol, is dat voortaan door de Rekenkamer aan elk onderzoek opvolging wordt gegeven door na 2 jaar te monitoren wat er precies met die aanbevelingen is gedaan. Nou, dat waren de 3 punten in een notendop.
Zijn daar vragen over? Niet? Dank u wel. Dan krijgen wij een terugkoppeling van de intervisiegroep. En dan geef ik het woord aan de heer Bosma. Ga uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij zijn op 11 november onlangs bij elkaar gekomen op verzoek van de heer Stuyvenberg, portefeuillehouder Financiën. Eigenlijk om een soort met mee te helpen aan de ideevorming en de behoefte te duiden wat er bij de staten is ten aanzien van planning en controle. We zijn daar in gesprek gegaan en we hebben eigenlijk vooral even gereflecteerd van hoe ervaren wij nu de planning en controlecyclus. En wat je eigenlijk ziet is dat de huidige opzet eigenlijk niet helpt om provinciale staten in zijn rol te zetten als kadersteller en controleur. Het probleem daarvan is eigenlijk wat al eerder aangegeven is dat de documenten te dicht op elkaar zitten. Dus de kaderstelldocumenten te dicht op de verantwoordingsdocumenten. En dat uiteindelijk ook de documenten te laat of te ver in het jaar worden opgeleverd, zodat je eigenlijk niet meer het kan bewerken om door te geven voor een volgende kaderstelend moment. Daarbij is ook opgevallen dat heel veel dingen in de begroting niet concreet zijn. Heel veel dingen zijn niet voorzien van een KPI. Dan hebben we het uiteraard niet over concrete zaken zoals wegen, waar een aantal meters asfalt wel staat benoemd, maar heel veel zaken zijn gewoon erg vaag. En aan de ene kant is het wel te verklaren. Wij als staten zoeken altijd vaak naar draagvlak, meerderheden. Dus dat betekent dat je niet altijd heel erg concreet kan werken. Maar wij laten daar zelf ook wel wat liggen. Dat moeten wij onszelf ook aanrekenen. Maar toch is er meer concreet het nodig om het aan te sturen. We hebben het ook over een planning- en controle-instrumentarium. En eigenlijk bestaat ook wel de impliciete verwachting dat GS op een aantal dingen toch wel wat verder concretiseert voordat het echt in de aansturing terechtkomt naar de ambtenarij. Maar ik denk dat dat op dat moment nog te weinig gebeurt. En hoe zou het dan gebeuren is bijvoorbeeld via startnotities. Dat je daar verder ziet hoe dat ingekleurd is, wat je nou mag verwachten in de tijd. Dus uiteindelijk kunnen we ook constateren, we geven als PS te vaak een te vage opdracht. Daar moeten we dus in het vervolg zelf meer lering uittrekken en meer dingen te doen. Aan de andere kant zie je ook dat bij langlopende projecten, denk ook even aan een meerjaren aanpak bedrijfsvoering, dat we daar eigenlijk nauwelijks sturing inrichten. En dat kan wel, bijvoorbeeld de plateaubenadering waar we nu over spreken. En als we dat op een goede manier doen, dan is dat best wel te verbeteren met zoals we het in het verleden deden. Anders is het ook nog stilgestaan bij zero-based budgeting. Voor onderwerpen die wat korter zijn, waarbij je eigenlijk niet helemaal zo'n heel groot proces wil hebben, daar is het ook pragmatisch gewoon om dingen aan te sturen via het opnemen van een aantal taken of ambities die je wilt doen in een bepaalde jaarschijf, dat te doen. En dat wat je niet gerealiseerd hebt, gewoon vrij te laten vallen naar de reserve. Maak het niet een incrementele post van. En als je als politiek gewoon nog wat wil, dan agendeer je het opnieuw en dan zet je daar weer nieuwe middelen aan vast. Nou, op die manier hebben wij er gewoon over gehad. En we hebben een vervolgafspraak gemaakt die ergens rond december is om er verder over stil te staan. En ik denk dat wij terug kunnen kijken op een goede bijeenkomst waar we goed hebben kunnen duiden waar ons gebrek aan kracht van ons huidige planning en controlesinstrumentarium zit. En er is denk ik gewoon goede behoefte bij de gedeputeerden om in gezamenlijkheid dat verder uit te werken en te kijken van hoe het verbeterd kan worden. Daarbij waren Paul Vermeulen aanwezig en Sjaak Simons. En ik kijk hun ook even aan of ik volledig en juist ben geweest. En ik zie dat ik misschien een aanvulling krijg van de heer Vermeulen.
Nee, Remco, ik denk dat je daar een goede aanzet hebt gegeven. Wat ook zijdelings even aan de orde is gekomen. De wijze waarop met verbonden partijen omgaat. Het tijdstip van informatieverstrekking. Daar is natuurlijk door de Rekenkamer al nodige aanbevelingen over gedaan. Daar moet natuurlijk nog een vervolg aan worden gegeven. En dat incorporeren we in dit verhaal. Althans, dat was onze bedoeling als jullie dat goed vinden. We hebben ook nog stilgestaan bij de risicoparagrafen. Van een aantal risico's worden heel scherp geformuleerd en benoemd. Andere risico's wat minder en die kunnen best manifest worden. Dus ja, misschien moet je daar ook nog eens een keer naar kijken. En tot slot een opmerking van ja, wij zijn nu een soort intervisiegroep. Op zich is dat als eerste aanzet heel goed, denk ik, wenselijk. Maar misschien moet je op termijn, ik zeg bewust op termijn, het een wat zwaarder gewicht geven door het een soort werkgroepachtig iets te geven met duidelijk omschreven bevoegdheden en taken, dat soort zaken. Tot zover.
Anderen die nog vragen hebben? Meneer Bosma?
Ja, dan denk ik dat, ja, ik sluit me gewoon aan bij de woorden van de heer Vermeulen. Ik denk dat op dit moment alles erover gezegd is wat gezegd is. En u krijgt van ons gewoon een update op 9 december of na 9 december.
Ik zag nog een vraag, meneer Kok.
De toelichting is helder. Ik heb één vraag over de zero-based budgeting. We hebben er eerder in deze commissie over gesproken om dat in de tijd iets naar voren te trekken. Is dat ook de intentie van deze groep en de gedeputeerden?
Meneer Bosma?
Het antwoord is 2 keer ja. Ja.
Hier voldoende over gewisseld. Ik zie nog een vinger, meneer Jansen, 50 plus.
Ja, ik heb nog een vraag aan de tijdelijke werkgroep. Bij de aanvang van dit college is ook binnen het college partijen is eigenlijk besproken of die PC-werkgroep nog wel noodzakelijk was. Ik hoor nu meneer Vermeulen zeggen van dat het te zijn de tijd maar weer eens nagedacht moet worden over zo'n werkgroep in het leven moet geroepen worden. Leeft het ook bij de andere partijen? Die zet ik maar even breed weg, voorzitter, als je het goed vindt.
Ik wil meneer Jansen er wel op wijzen dat ik bewust zei op termijn. Dus dit moet even wat beklijven. Eens kijken, hoe kunnen we handjes en voetjes geven aan de opmerkingen? En misschien is het, want met name verantwoording, ook rekening en verantwoording trouwens, is natuurlijk een permanent proces van evaluatie. Een paar jaar geleden had niemand het nog over risico's en nou is het belangrijkste onderwerp eigenlijk. En dat soort elementen, daar moet je dus aan denken. En als het dus wat een permanent karakter wordt, ja, dan vind ik dat je het in een andere vat moet gieten. Maar dat is mijn spontane, op privé basis gebaseerde reactie.
Meneer Jans wil daar misschien nog even op reageren.
Ja. Nou, ik maak alleen de opmerking dat er toentertijd bij het begin van aanvang van deze periode heel bewust is gekozen om niet verder te gaan met de PC-werkgroep. En ik hoor nu die opmerking plaatsen, maar goed, we gaan hier...
Het is aan deze commissie om daar in een vervolgtraject een keuze in te maken. Dus ik denk dat het voorschrijdend is, misschien ja. Meneer Bosma.
Ja, misschien nog even te duiden, want we hebben daar inderdaad wel heel even bij stilgestaan. Ook in de commissie, in interventiegroep, intervisiegroep moet ik zeggen. En we hebben ook even stilgestaan bij waarom we in het verleden er ooit mee zijn begonnen. Twee periodes geleden zijn we ermee begonnen om de verantwoording en de begroting op elkaar te laten aansluiten. Omdat we gewoon merkten dat de opzet van verantwoordingsdocumenten een totaal andere was dan begroting. Nou, dan kun je het nooit vergelijken. Dat is toen de reden geweest dat de werkgroep planning en controle was. En de afgelopen periode is die werkgroep wat veranderd van karakter. En op dat moment was die eigenlijk heel erg losgekomen van de commissie bestuur. En er gingen ook andere onderwerpen in terugkomen, met name de interne beheersing financieel van aard. Wat je nu ziet is dat we eigenlijk meer kijken toch weer naar een sturingsvraagstuk. En hoe ga je dat technisch inrichten? Hoe doe je dat goed? Ik zou bijna zeggen dat is voor de hobbyist, maar uiteindelijk het resultaat daarvan is wel voor de commissie bestuur. Dus ik kan me voorstellen dat op termijn je het toch zegt van nou, dat mag misschien als het wat meer werk vanuit de commissie bestuur in zich heel komt, dat je een werkgroep van maakt. Als het sneller gaat en het wordt goed opgepakt, ja, dan is het misschien niet nodig. Dan hebben we gewoon sneller gewoon echte discussie in bestuur. Maar het gaat er even om of de techniek zich uitkristalliseert. Want uiteindelijk op het moment als het politiek gaat, moeten we dat niet ergens een aparte commissie hebben. Dat hoort gewoon hier. Dus op die manier zit er wel een soort van het gevoel in wat ik er kan duiden. Maar zoals ik al zeg, het is nu nog niet aan de orde.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb toch nog een vraag aan de intervisiegroep. Meneer Bosma die had het over dat KPI's onvoldoende gespecificeerd, geconcretiseerd waren. Heeft de intervisiegroep ook aanbevelingen hoe dat dan wel zou moeten? Als u dat constateert, dan denkt u waarschijnlijk aan voorbeelden die u bent tegengekomen en zegt ja, dat hadden we beter kunnen doen. Zijn er concrete aanbevelingen?
Meneer Bosma.
Dat is een hele goede vraag, meneer Jansen. We hebben het daar niet in die zin over gehad. We hebben wel even stilgestaan bij het feit dat wij soms ervaren dat een planning- en controlecyclus een soort met zaagtandmodel heeft. In de zin dat je merkt dat na zo'n verkiezingen dat er weer een soort met standaardfase van planning- en controledocumenten zijn. Waarbij een aantal dingen die je eigenlijk in de voorgaande periode hebt opgetuigd ook weer... ook weer verdwijnen en je weer moet opbouwen. Daar hebben we even bij stilgestaan. Dus een aantal KPI's zijn gewoon uit de huidige begroting verdwenen... zonder dat er echt een discussie met de staat is geweest. Dat fenomeen hebben wij wel geadresseerd. En ik denk dat je daar ook bij over na moet denken over een paar jaar... als wanneer een overdrachtsdocument geschreven wordt van... let erop, dit zijn de KPI's die we erin hebben gezet... en die moeten gewoon minimaal terugkomen... ook in periode 1 van een nieuw college. Als het gaat over het punt dat wij vaak werken op draagvlak, dat is eigenlijk ook een van de dingen waarom KPI's soms niet echt goed uitgekristalliseerd zijn. Omdat we zelf te vaag zijn. Nou, dat kun je dan wel proberen in te richten met een KPI, maar dan krijg je eigenlijk geen goed antwoord op. Dan kun je veel beter uitwijken naar bijvoorbeeld zero-based budgeting voor een deel van de begrotingsposten of eventueel voor langlopende projecten voor een plateaubenadering. Dus we hebben wel gehad over de alternatieve routes. Echt over een nadere invulling van een KPI. Het sturen met een KPI niet.
Dank u wel. Voldoende? Goed. Anderen nog over dit onderwerp? Niet? Dan gaan wij naar het volgende onderwerp. En dat is de terugkoppeling van het Europa-overleg van gisteren. En dan geef ik het woord aan de heer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gisteravond hebben wij inderdaad een... overleg gehad met de drie andere provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Vanuit de staat waren daarvoor aanwezig mevrouw De Waal, de heer Vermeulen, de heer Hofstra en mijzelf. Een van de onderwerpen die werd besproken is het bezoek aan Brussel op 3 en 4 december. Er is ook een conceptprogramma uitgereikt. Degene die meegaan naar Brussel zullen dat sowieso krijgen. Wellicht de rest van de commissie ook. Het belangrijkste karakter van dat bezoek zal zijn ontmoetingen met zoveel mogelijk mensen die in Brussel iets betekenen. Waaronder een aantal Nederlandse parlementsleden. En er zal ook een discussiemoment zijn over een van de bouwstenen die gebruikt gaan worden voor het vaststellen van de nieuwe Randstadstrategie. En dat is in Brussel de luchtkwaliteit. Daar zal een korte discussie over worden gevoerd. Ja, voor de rest hebben we gisteravond over dit stuk gehad. De bouwstenen voor de Randstadstrategie. Dat staat volgende week op de agenda voor deze commissie. Dus eigenlijk was het een wat merkwaardige volgorde. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor een aantal andere provincies. Eigenlijk was het beter geweest als we eerst in deze commissie uitgebreid over deze bouwstenen hadden kunnen praten. En dan vervolgens naar dat interprovinciaal overleg. De volgorde was nu helemaal zoals die was. Die bouwstenen, het zijn er 9, die vormen de basis van de discussie over de nieuwe Randstadstrategie. Waar wij als staten en als commissie in februari over komen te spreken. Wij gaan daar volgende week als commissie dus uitgebreid op in. Dus ik zal nu niet al te veel ingaan op die verschillende bouwstenen. Wat voor ons vanuit Flevoland, en daar hebben we het gisteravond na afloop van de vergadering ook nog even over gehad. Wat voor ons vanuit Flevoland en ook voor deze commissie wel van belang is, is de structuur waarin wij vanuit Flevoland dit gaan vormgeven en gaan aanpakken. In de drie andere provincies is er een speciale werkgroep vanuit de Staten, werkgroep Europa. Daarvoor is bij ons niet gekozen. Dat is in een vorige periode gebeurd. Ik was daar zelf niet bij, dus de precieze besluitvorming daarover die ken ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is om los van de bouwstenendiscussie die we volgende week hebben, dat we als commissie daar eens over gaan praten, over gaan nadenken in welke structuur wij dat willen gieten. Doen we dat zoals het nu gebeurt? Hè? In feite is de afvaardiging bij het Europa-overleg een afvaardiging vanuit deze commissie. Of moet er toch ook weer een aparte werkgroep worden opgericht, zoals in de andere provincies het geval is, die statenbreed is? Moet het op een andere manier worden ingevuld? Nou, ik denk dat het, of wij denken dat het heel verstandig is om daar als commissie binnenkort eens over te gaan praten en over te gaan nadenken. En dat kan dus, nogmaals, dat kan los van de discussie die we volgende week hebben over deze 9 bouwstenen. Dat was eigenlijk het belangrijkste wat we gisteravond in een groot gezelschap overigens, 31 mensen uit de 4 provincies, hebben besproken.
Wie heeft daar vragen over? Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Even ter verduidelijking, dat luchtkwaliteit, is dat 1 van die 9 bouwstenen? En die dan centraal gaat staan op bezoek naar Brussel? Of hoe moet ik dat zien?
Luchtkwaliteit is niet 1 van de bouwstenen, maar valt onder bijvoorbeeld milieu en natuur. Wat wel 1 van de concrete bouwstenen is. Maar het is een onderwerp waar wij als 4 provincies iets van vinden, maar waarvan Brussel ook iets vindt. En dat geldt sowieso voor het vaststellen van deze 9 bouwstenen. Het zijn 9 thema's, 9 onderwerpen waarvan wij als 4 provincies niet alleen belangrijk vinden dat we daar iets mee doen, maar het zijn ook thema's die vanuit Brussel van groot belang zijn en waar Brussel dus ook mee bezig is. Dus op die manier hoop je elkaar tegen te komen. Nou weet ik niet of die discussie die wij straks in Brussel gaan voeren, of dat een uitputtende discussie zal zijn en waar ook, besluiten zullen worden genomen. Maar het is, ik heb het idee dat het op het programma is gezet als voorbeeld van een thema waar niet alleen de provincies heel erg mee bezig zijn, maar waar je waar Brussel dus ook mee bezig is en waar je elkaar kunt tegenkomen.
Ja, voorzitter, dergelijke ontmoetingen in het verleden waren ook altijd informerend. Hè. Je laat informeren waar gaat de lobby over. Maar in het verlengde wil ik toch even mijn zorgen delen. Daar waar de Flevolandse component in het verhaal denk ik heel vaak gemist wordt. En dat wij ons, ja, platweg gezegd om het duidelijk te maken, ons laten ondersneeuwen door de belangen van de Randstad. Terwijl wij geen Randstad zijn. He, dus ik wil dat toch even hier genoemd hebben en waar dat dan een plekje krijgt. En misschien een discussie volgende week of misschien in februari. Maar laten we daar toch alsjeblieft op gespitst zijn dat dat een plek krijgt.
Versloten.
Nou, als ik daarop mag reageren. Dat is ook een opmerking die wij gisteren zelf onderling gemaakt hebben. Kijk, luchtkwaliteit, dan gaat het in Flevoland om iets heel anders dan in Zuid-Holland bijvoorbeeld. En die verschillen onderling zullen er blijven. Maar als je kijkt naar die bouwstenen, dan zijn dat wel thema's waar alle vier de provincies, en wij dus ook, toch wel veel mee te maken hebben. Maar nogmaals, die discussie over de bouwstenen, die volgt volgende week. En ik denk dat we er dan ook op die manier inhoudelijk over kunnen praten met elkaar.
Ik zag meneer Vermeulen.
Nee, het sluit aan.
Ja? Oké. Okay. Anderen die hier nog vragen over hebben? Meneer Boshuizen.
Even voor onze informatie. Was gisteravond ook de vertegenwoordiging van het Randstadkantoor in Brussel aanwezig? Want in de vorige periode was juist de informatie die daarin heel vaak teruggekoppeld werd, was van groot informatief belang. Je bleef beter op de hoogte van de agenda's. En daar koppel ik meteen de opmerking aan die waarschijnlijk dan vooruitgrijpt op het gesprek van volgende week. Als een van de overblijfselen uit die vorige werkgroep in de vorige periode, is het, vermoed ik, onze gemeenschappelijke ervaring geweest dat de voortdurende geconcentreerde voeding met informatie die specifiek dan gericht ook is op onze provincie, dat die heel erg goed functioneert als we in het bezit zijn van een werkgroep die natuurlijk terug moet koppelen naar deze commissie. En dan een laatste vraag. De recente berichtgeving over Brussel gaat helaas ook over de veiligheid. Is er gesproken over specifieke veiligheidsmaatregelen die ons te wachten staan op het moment dat we over 4 weken, geloof ik, naar Brussel gaan?
Meneer Versloten.
Nou, over dat laatste te beginnen, daar is inderdaad heel kort over gesproken. Er is ons allen, tenminste die meegaan naar Brussel, op het hart gedrukt om toch vooral een ID-bewijs of paspoort mee te nemen. Rijbewijs is niet voldoende. Want zonder paspoort kom je er echt niet meer in. Gisteravond was Wim Stoker een van de mensen die aan tafel zat. Hij is van de regio Randstad. Hij is de regio Randstad coördinator. Ja. Zal ons ook ontvangen in Brussel. Dus daar zullen we ook een gesprek mee hebben dan. Dus dat was erg nuttig. En daar is ook gesproken over de informatievoorziening vanuit de werk of vanuit het overleg en ook vanuit Brussel, vanuit die regio Randstadcoördinator bijvoorbeeld, richting de verschillende staten. En daar zijn wel wat modellen voor waarop je de informatie die je, bijvoorbeeld wij hier in Flevoland specifiek, waar we behoefte aan hebben, dat gestroomlijnd kan worden.
Nou ja, ik wil daar graag op reageren als het mag, voorzitter. Laten we zeggen, de observatie die je deed over staan wij als Flevolanders niet af en toe erg achter in de rij, die is heel herkenbaar. En ik denk dat je daar voortdurend op moet wijzen vanuit Flevoland. Vergelijk het even met gisteren een onderwerp bij Omroep Flevoland over de MRA. Ook daar kun je signaleren dat wij een beetje achter in de rij staan.
Dat is een conclusie. Meneer Bosman.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik denk dat we even goed de tering naar de nering moeten zetten in dit dossier. We hebben een aantal jaren geleden eigenlijk gekeken naar de provincie Zuid-Holland, die erg ambitieus een werkgroep Europa had. En we hebben toen getracht min of meer een soort met werkgroep op te richten. Omdat de ambitie van zo'n werkgroep Europa is om eigenlijk wetgeving te beïnvloeden voordat die nog van kracht is. Want eigenlijk dan pas heb je invloed. En dan pas heeft het zin. Hè. Als er iets komt op je afkomt en je kunt niks meer veranderen, nou ja, dan kun je beter wachten tot de Nederlandse wetgeving is gestold. Want dan kun je er toch niks meer aan doen. Alleen het vereist nogal wat om van tevoren uit te pluizen. Wat staat er op de agenda? Wat staat er in de Europese Commissie op de agenda? Wat gaat je mogelijk raken? Dan moet je toch een beetje waar kunnen kijken, een beetje waar zeggen. En vervolgens moet je dan ook nog coalities gaan smeden om dan uiteindelijk te zorgen dat je voldoende massa hebt om wat te beïnvloeden. Nou, ik denk dat we erachter gekomen zijn dat we dat toch bijna niet kunnen waarmaken. Ook niet als statenleden die met name vooral de politieke koers kunnen en willen bepalen. Daar is het gewoon eigenlijk een te grote ver van ons bedshow af. Ik ben enigszins, laten we zeggen, positief op de ambitie die de commissies Europa hebben in de andere provincies. Maar ik denk dat wat zij daadwerkelijk realiseren toch wat beperkter is. En ik denk dat dit eigenlijk een zodanig getrapt circus is van statenleden die kaderstellend zijn naar gedeputeerden toe, die dan in de comité van de regio's misschien nog wat vertellen, en dat je dan nog voorbij een Europees parlement moet. Ik denk de ambitie die u zegt van ja, je staat op achterstand al als Flevoland. Ik denk dat het misschien ook een kwestie is van realisme, dat de mogelijkheden om dingen echt te beïnvloeden wel heel erg veel energie kost en dat we dat ook gewoon niet echt kunnen opbrengen. We hebben daar andere partijen voor die daar wat sterker zitten. En ik denk dat je dan ook wat meer moet steunen op GS, moet steunen op de nationale overheid. Want in zekere zin, Nederland is niet zo groot. De belangen van Flevoland ten opzichte van onze nationale overheid zijn niet zodanig verschillend dat ik daar nou echt bang voor ben. Dus ik heb een klein beetje een nuancerende opinie over hoe u er tegenaan kijkt, meneer Boshuizen.
Meneer Boshuizen.
Ik denk dat je je goed moet realiseren dat het belang van Flevoland sinds jaar en dag in Brussel is dat wij via lobbywerkzaamheden er door de jaren heen in geslaagd zijn, mede via lobby's moet ik zeggen, in geslaagd zijn om belangrijke fondsen in de richting van onze provincie te krijgen. Daar hoeven we verder niet op in te gaan, denk ik. Wat erg belangrijk is, lijkt mij in een bezoek zoals wij dat nu gaan brengen en in het handhaven van dat contact op een gestructureerde manier, is dat wij vanuit de Staten als het ware een ondersteuning kunnen zijn. En dat ben ik wel met u eens, daar hebben wij verder geen invloed op die lobbyactiviteiten. Maar we kunnen ze wel ondersteunen en door onze aanwezigheid aantonen hoe belangrijk dit voor ons is. Dat zou ik hier graag als reactie op willen zeggen.
Dank u wel. Zijn er nog anderen die op dit onderwerp verder iets willen meegeven? Nee. Ik heb het conceptprogramma gezien van 3 en 4 december. Dat ziet er zeer interessant uit. Ik denk dat dat best iets kan betekenen. We hebben inderdaad binnenkort een gesprek over hoe wij hier tegenaan gaan kijken. En er ligt een toezegging van de heer Rijsbeman dat hij ons aangehaakt laat blijven. En dat gaat hij 1 keer per kwartaal volgens mij doen. Dus volgens mij zijn deze stappen afgedekt. En dan kunnen we op die momenten kunnen wij weer de vragen stellen die ons op het hart liggen. Dan wilde ik dit onderwerp afsluiten met uw goedvinden. Ja? Dan komen wij bij punt 8, de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Meneer Rijsbeman, komt u gezellig naast mij zitten. We hebben hier al eerder over gesproken op 7 oktober. Wij hebben het statenvoorstel naar aanleiding van de gesprekken die wij vorige week in de vergadering hebben gehad aangepast. En de heer Rechtbeman die heeft op 7 oktober gezegd, ik kom hiermee terug en dat is vandaag. We hebben gezien dat de bundel opnieuw is aangepast naar aanleiding van de discussie die we vorige week nog in de Staten hebben gevoerd. En ik wil, voordat wij van start gaan, even de ruimte geven aan de heer Rijpeman om nog even wat toelichting te geven over wat nu de stand van zaken is. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Om met het... Het laatste te beginnen. Vorige week is door uw staten een amendement aangenomen bij de behandeling van de begroting. We hebben ons best gedaan om de consequenties van het amendement zo goed mogelijk... of ja, we hebben het gewoon goed verwerkt in het stuk. Niet zo goed mogelijk, we hebben het ze verwerkt. Maar dat ook zo snel mogelijk te doen, zodat u het voor de behandeling van vandaag al mee kunt nemen in de beschouwing. Het heeft tot wat aanscherping van... de beslispunten geleid. Inhoudelijk zijn de voorstellen verder niet veranderd naar aanleiding van het amendement van vorige week. De voorzitter zei het al, we hebben het hier in de commissie er eerder over gesproken. Ik heb toen onder toezegging van een aantal aanpassingen van het stuk, teruggenomen. Ik zou onder andere de plateaubenadering beter uitwerken als het gaat over de sturing. U hoorde net de heer Bosma er ook bij een ander onderwerp al over. Dat zou ook voor de sturing financieel consequenties hebben. We hebben een risicoparagraaf toegevoegd. We hebben het eerste plateau uitgebreider uitgewerkt. En er is aan het stuk onder andere een hoofdstuk toegevoegd waarin we nog wat uitgebreider ingaan op... de verantwoording en de grip die we graag aan de staten zouden willen bieden. Met de wijzigingen in het stuk denken wij voldaan te hebben aan het sentiment in de discussie die we hier eerder in de commissie hebben gehad. Ik hoor graag of u die mening met ons deelt.
Ik wilde voorstellen om een eerste termijn te hebben en ik wilde aan die kant beginnen. En dan neem ik aan meneer Bosma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank voor de toelichting vanuit de portefeuillehouder. Het is ook goed dat het voorstel wat voor ligt aangepast is aan de laatste begrotingswijziging. Ik had het wel chic gevonden als in de mededeling dat het gewijzigd was nog eventjes een toelichting was geweest. Want ik vermoedde wel dat de toelichting zou zijn zoals u hem nu heeft verwoord. Maar één dag van voor de behandeling in de commissie vind ik dat u eigenlijk verplicht bent om even toch wel een paar regels meer in de mededeling te doen, dat er een stuk gewijzigd is in de bundel. Maar dat is even achteraf. Ik roep even in herinnering de unanieme wensen van de commissie die op 7 oktober bij elkaar was. We hebben toen eigenlijk aangegeven dat de plateaubenadering en de financiering zou zijn per plateau. En we hadden gesproken over 4 plateaus. Dat er meer informatie zou komen wat er nu precies in plateau 1 gefinancierd zou worden. En dat er na een uitvoering van een plateau er een verantwoording zou gegeven worden, dus een soort met evaluatie over doelbereiking, en dat we dan vervolgens als staten besluiten over een go-no-go. Een aangepaste risicoparagraaf, eventueel de samenwerking met andere provincies, dat zou opgenomen worden in tekst en het verloop van de algemene reserve in verband met deze investering. Een aantal zaken zien we terugkomen en we zien eigenlijk wel een groei van het statenvoorstel waar voorheen de plateaubenadering een bijlage was. Bij een stuk zien we nu dat het in de hoofdtekst is opgenomen. Alleen we missen wel degelijk toch in de beslispunten een doorwerking van deze ideeën. Zodanig dat we het gevoel hebben dat de begeleidende tekst dan wel meer responsief is geworden op de wens van de staten. Maar dat uiteindelijk waar we over besluiten nog geen zins daarmee rekening houdt. En wat de VVD-fractie zou willen om toch al tegemoet te komen aan de wensen zoals ook eerder is beluisterd in deze commissie, is dat we zouden werken met 1 bestemmingsreserve, maar met 2. 1 bestemmingsreserve waar die 6,5 miljoen ingaat, waar het beheer van die reserven en de autorisatie nog steeds bij PS ligt. En dat we per plateau geld laten vrijgeven aan GS. Dus een tweede reserve, een werkreserve voor GS om deze bedrijfsvoeringszaken aan te pakken. Onze ambitie daarin is, of laat zeggen, onze wens daarin wordt eigenlijk ook wel gesteund op uw plan, wat u heeft bijgevoegd aan dat statenvoorstel. Het meerjaaraanpak bedrijfsvoering digitalisering opgave Flevoland, dat op pagina 13 daarvan staat, heel nadrukkelijk, dat de eerste taak van een programmamanager is om een nadere concretisering aan te brengen in het programmaplan. Nou, wij vinden dat niet geheel onlogisch, want als we ook een aantal zaken erin lezen, dan is het heel duidelijk dat u een behoorlijke aanleiding ziet om dingen te veranderen. Nou, we kunnen die ook begrijpen. We zien ook met wat voor context u te maken heeft, maar wat er nu precies gaat veranderen, dat is voor ons onduidelijk. In bijlagen van dat meerjarenaanpak, daar blijkt ook wel wat u ongeveer moet gaan doen om rekening te houden met de buitenwereld. Maar wat dat nou betekent in investeringen, in wijzigingen, dat wordt niet duidelijk. Dus dat betekent eigenlijk dat we nog steeds niet precies weten wat u nu gaat doen, wat het gaat kosten. En doordat we nu in de huidige manier van wegschrijven van de beslispunten eigenlijk 40% van het budget vrijgeven, ja, houden wij op geen enkele wijze regie. En dat is wat de VVD-fractie in ieder geval niet prettig vindt. En ik wou het hierbij laten, voorzitter, voor de eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij kunnen ook deels ons aansluiten bij de reactie van de VVD. Met name als het gaat om de financiële paragraaf. We zien nergens een onderbouwing van de gevraagde middelen. We weten niet waar die middelen aan zullen worden uitgegeven. We weten dat u met een programmamanager gaat werken die dan hopelijk in de uitwerking van de plannen zal komen met de financiële onderbouwing. We kunnen voor dit moment genoegen nemen met uw bevestiging dat deze programmamanager zo snel mogelijk nadat het is aangenomen, bij ons in de commissie komt uitleggen waar deze middelen allemaal voor gaan dienen. En ook natuurlijk de prestaties die zijn opgenomen in een stuk waarvan we vinden dat het niet concreet genoeg is. We hebben ook hiervoor het gehad over bijvoorbeeld de KPI's. Maar nogmaals, gezien de complexiteit van het project, kunnen wij ons voorstellen dat u op dit moment nog niet helder en concreet kunt zijn. Maar een toezegging van een programmamanager komt het allemaal uitleggen. Daar kunnen wij voorlopig mee gaan leven. De volgende vraag gaat over het tweede project. En het is een beetje een verplicht nummer vanuit het Rijk. Ketensamenwerking. Ik dacht dat we vorige keer ook gevraagd hadden, maar misschien weet u inmiddels het antwoord. En dat is op de vraag, gaat het Rijk ook een financiële bijdrage leveren aan dit project? Dat was het voor de eerste ronde, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben het de vorige keer al gezegd, overheid en ICT, dat is een hele bijzondere. En het is dan daarom ook niet voor niets dat we, terwijl we anders als PS sturen op strategisch sturen op doelen, dat we dat nu één niveau dieper willen doen. Namelijk sturen op middelen en activiteiten. En in dat licht bezien wil de SGP concreet zien wat we krijgen voor het gevraagde geld. In 2015, maar ook in 2016, het eerste plateau, maar ook de verdere plateaus. En dat komt wat ons betreft onvoldoende uit de verf. Beslispunt 4 uit statenvoorstel, daar blijft de SGP moeite mee houden. Dat voelt toch meer als een carte blanche. En samengevat kan de SGP niet instemmen met het voorstel wat voor ons ligt. Ten slotte, er is de vorige keer al wat gezegd over samenwerken. En ik zie dat ook in het stuk staan met de overheid. De RUD, die zie ik daar niet in terugkomen. Wij gaan ervan uit dat die daar ook in meedoen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan me grotendeels aansluiten bij voorgaande sprekers. Als je kijkt naar het voorgesteld besluit en je leest de kanttekeningen, dan is wel duidelijk waarom Provinciale Staten, denk ik, eerder hebben aangegeven dit een majeur project te vinden en ook graag meer zekerheid willen hebben als het gaat om het proces. En hoe krijg je dan dat stuur in handen, is de vraag geweest. En zit dat nu voldoende verwoord in het nieuwe voorgesteld besluit? En mijn fractie oordeelt dat dat toch nog niet het geval is. Wel als je kijkt naar de begeleidende tekst. Die geeft in principe voor dit moment wel richting. Ook voor het vervolg. Maar dat is nog niet verwoord in een concreet beslispunt. En dat is wel jammer, want wat krijgen we nu concreet als het gaat om plateau 1? En waar kunnen we straks plateau 1 ook op beoordelen? Dat is eigenlijk nog niet duidelijk en mijn fractie hecht er wel aan om dat ook in een beslispunt te verwoorden. Nu gaat het alleen over het beschikbaar stellen van bedragen, maar wat zijn de eventueel beoogde maatschappelijke effecten? Ook die zouden denk ik in een beslispunt moeten zijn opgenomen, omdat dat verantwoording voor GS, maar ook beoordeling door PS straks beter mogelijk maakt. Ik constateer overigens wel dat dit een mooie eerste proof of the pudding is, ook op basis van de input die de intervisiegroep PNC eerder heeft gegeven, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, kort voorzitter. Ik kan het meest vinden in de bewoordingen van de VVD. Aansluitend ook op wat de SGP zei, namelijk zoals het voorstel nu ligt, zouden wij er niet mee in kunnen stemmen. Al vinden we het wel ten opzichte van het eerste stuk een grote verbetering. Met name zoals dat door meneer Bosma is aangegeven. Dat is die plateaubenadering als bijlage is nu in het stuk zelf opgenomen. Dus dat vinden we sowieso een vooruitgang. Voor ons is het ook niet duidelijk van wat gaan we waar gaan we nu precies in investeren. En waar ga je dan op controleren. Dus we zouden ook graag meer concretiserend willen zien van wat gaan we nou precies aanschaffen, als ik het zo mag zeggen, gekoppeld aan de investeringen die daarvoor nodig zijn. En de tweedeling, zoals ook door de VVD is aangegeven, die wordt er ook door ons zeer onderstreven. Dus niet één, maar twee bestemmingsreserven. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Korteweg.
Dank u wel, ja. Eigenlijk is iedereen aan het aanvullen op wat vanaf het begin is gezegd. Dat wil ik ook nog wel wat op aanvullen. Bij ons is ook een beetje onduidelijk. De jaarlijkse exploitatiekosten die komen toch een beetje uit de lucht vallen. Aan de ene kant wordt gezegd, spreekt het stuk zichzelf een beetje zelfs tegen. Aan de ene kant de kapitaalslasten die zitten er niet in. En aan de andere kant worden ze dan ook weer niet opgenomen. Komen ze eventueel weer, kunnen ze ten goede komen aan de reserve. Dus dat is mij, hoe die dan, want de kapitaalslasten zijn er wel, die komen dus in de exploitatielasten zaten, maar ze zitten er toch niet in. Op die manier is de onderbouwing van de jaarlijkse last toch wel bijzonder onduidelijk. Dat zouden wij toch ook wel wat helderder zien hoe dat dan kan. En als je naar het risico benadert, ze staan er een hele hoop in, en dan staat er vooral een heel aantal keren de vinger aan de pols houden. Ja, dat is natuurlijk het minste wat je kunt verwachten. Maar het geeft dus wel aan hoe groot de risico's zijn. En het lijkt ons, we vragen nu eenmalig geld. Ik geloof dat ik de vorige keer ook op zeg, maar misschien is het, dat is bij ICT heel vaak. Iedere keer komt er om de zoveel jaar eenmalig geld. En aangezien dat het geval is, is het blijkbaar zijn de jaarlijkse lasten te laag. Omdat er iedere keer met eenmalig geld moet worden gewerkt over een hele aantal jaren. Daar zou ook nog wel eens naar gekeken worden. Ik weet niet hoe de GS daarnaar kijkt. Of eigenlijk wel op de juiste manier, op deze manier, over een lange periode begroten.
Dank u wel. Meneer Boshuizen.
Dank, voorzitter. Wij zijn geneigd om dit voorstel positief te benaderen. En waarom? In vergelijking met het stuk van 2 jaar geleden zien we een duidelijke poging tot reparatie. En hopelijk gaan we zelfs wat minder defensief dan kennelijk geneigd waren om te doen met het ICT-vraagstuk, het hoofdstuk ICT om. Ik zie hierin dus een ontwikkeling. En wat ons betreft vooral een ontwikkeling in samenwerking met de partners. Want ICT benaderen, dat doe je niet alleen. En in de stukken worden de andere overheden natuurlijk genoemd. Het zou wat duidelijker moeten worden hoe die samenwerkingsrelatie met elkaar, hoe die gestalte gaat krijgen. Dat is om twee redenen, denk ik, niet onbelangrijk. In de eerste plaats heb je te maken bij alles wat met ICT te maken heeft met veiligheid, bescherming van privacy, bescherming van persoonlijke gegevens en de wetenschap dat daar niet mee gerotzooid wordt. En in de tweede plaats de veiligheid van de systemen. Het is bekend dat overheidssystemen ook slachtoffer zijn van allerlei aanvallen. En wij zullen hierin moeten borgen dat dat in het nieuwe systeem niet kan gebeuren, dan wel uitblijft. Dank u.
Dank u wel. Meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen niet alle vorige sprekers over te doen. Inderdaad, ICT en overheid is een weinig gelukkige combinatie. De gemeente Almere heeft het ook al mogen demonstreren. En ik hoop dat daar de lessen van getrokken zijn. Ik zou er toch nog een stapje terug willen zetten naar de vorige sessie. Er wordt een historisch overzicht gegeven op welk moment en op welke wijze wij geïnformeerd zijn. En dan ga ik even terug naar 30 april 2015. Daar is een reactie op gegeven op het rapport van de accountant. En dat brengt mij eigenlijk op de vraag: wat waren de opmerkingen van de accountant? Anders gezegd, kunt u een probleemanalyse geven? Want die mis ik eerlijk gezegd. Kijk, de urgentie lijkt al gegeven, maar die wordt in feite te weinig onderbouwd. Ik zou toch de probleemanalyse wat meer aangescherpt willen zien. En het feit dat in de stukken op bladzij 5 wordt gememoreerd dat het vervallen van de Noordvleugel en die hele discussie tot vertraging heeft geleid, ja, dat vind ik eigenlijk een wat weinig gelukkig argument. Dat suggereert alsof de going business niet door mag gaan en lopende de discussie er niet gewerkt wordt aan ICT. Ik vind dat een beetje een zwaktebod van de organisatie, eerlijk gezegd. Dus kortom, terugkerend naar de probleemanalyse, dat is één punt. En dan zou ik even nog een flauwe opmerking willen maken naar de gedeputeerde. Verleden keer had hij de enigszins badinerende benadering van het gaat om de aanschaf van laptops of computers of dit soort hardware. Maar op bladzij 5.
Hij is bekeerd.
Ja, is die bekeerd? Ik zou hem toch willen wijzen op het feit dat hij zelf schrijft, althans laat schrijven, dat het gaat daarbij om meer dan het aanschaffen van computers. Dat is een van de eerste zinnen die daar geschreven wordt. Dus ik zou hem willen adviseren zijn stukken toch beter door te lezen. Dat is een beetje een flauwe opmerking hoor, ik geef het toe. Dan ga ik nog even door. Het is net al gezegd, financiën. Ik mis in dit stuk de bijlagen van het kostenoverzicht. Die is verleden keer wel opgenomen. Toen hebben wij geconstateerd, het is globaal of erg globaal. En er zijn al opmerkingen over gemaakt. Kennelijk zit hij er niet in. Dat brengt mij ook op de volgende vragen. In de begroting, in de stukken van de productraming, staan ook allerlei bedragen opgesomd. En de vraag daarbij is van wat is nou echt het reguliere budget voor ICT? Want dat is nogal omvangrijk. En ja, wat is nu in feite extra in verband met dit project? Dan kom ik nog even terug op de begrotingsdiscussie. Verleden keer is terecht door de VVD een amendement aangebracht op beslispunt 9. Want het was toch niet fraai om dat op te voeren. En ook niet correct hangende de discussie. Maar een van de vragen in het kader van de begroting die mij toch bijblijft. onder punt D, 1.810.000 automatiseringsinvesteringen. Ja, dat staat er dan weer wel in. Hoe moet ik dat relateren aan het totaal? En ook als ik mijn vraag stel over wat zijn de reguliere ICT-kosten en wat zijn nu de extra kosten? Dus ik heb daar weinig zicht op en het wordt in feite ongelooflijk mistig op die manier waar we het nu over hebben in totaalverband. Dus ik denk dat dat toch wel een duidelijke verdiepingsslag mag ondergaan. Ja, dan de projectorganisatie zelf. De organisatie op zich. Het aantrekken van een programmamanager extern. Een van de vragen die wij als fractie hebben van, is het niet verstandig om gegeven het feit dat dit een behoorlijk groot project is van een behoorlijke omvang en ook meerjarig voortduurt, minstens 4 jaar in ieder geval, zou het niet zinnig zijn om eigen expertise in huis te hebben. Want het inhuren van externe expertise is niet altijd even gelukkig. En ik kan me voorstellen, we hebben het tweede keer met de commissaris gehad over het zijn van een regieprovincie. En het hebben van hoogwaardige kwaliteit die zich dan uit in de hoge loonkosten. Maar goed, dat terzijde. Ik zou er wel voor willen pleiten om eens te bezien, moeten wij niet iemand in huis hebben die bijvoorbeeld als kwartiermaker kan fungeren en de programmamanager kan begeleiden of in samenspraak met hem de zaak kan gaan uitwerken. Want... Sorry?
Pardon.
Ik zie inderdaad dat nu wordt voorgesteld om de plateaubenadering te volgen. Ja, dat lijkt mij een goede zaak. Maar wat mij wel opvalt, is dat er wordt wel heel flexibel geredeneerd over het vrijgeven van de budgetten. Op bladzijde 13 staat nog dat de programmamanager concretisering mag geven, plannen van aanpak, diverse projecten worden beschreven, hoe de resultaten worden gerealiseerd. Het moet beheersbaar zijn, bewezen programmamanagement. Ja, ik zie dat nog niet goed voor me. Het lijkt me goed om dat uit te werken. De concrete plannen zijn niet echt heel concreet, moet ik zeggen. De risicoparagraaf daarentegen, ook zeer algemeen, zeer kwalitatief omschreven, is weinig concreet. Ten slotte de tijdsperiode 2015-2018, 4 jaar. Hoe is de verantwoording naar provinciale staten toe? Is dat nou echt goed ingeregeld? En ik wil daar in dat verband nog wel wijzen op de rapport van de Randstedelijke Rekenkamer van wel eer. Dat gaat over grote projecten waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan hoe je met provinciale staten moet omgaan. Hoe geef je informatie over de voortgang van de projecten? Wat zijn de meetpunten? Wat zijn de KPI's? Ik denk dat daar een hele slag in gemaakt zou kunnen worden, want de paragraaf op zich vind ik wel heel erg mager. Kortom, ik zou ervoor willen pleiten dat, althans mijn fractie is nog niet zover, ik probeer het maar wat positief uit te drukken. Wij vinden het te prematuur op dit moment om op basis van de stukken die nu voorliggen al een go te geven aan dit hele verhaal. En ja, wij merken wel de worsteling van gedeputeerde staten met de totaalproblematiek. En de voortgang die daarin gemaakt wordt, maar dat is toch nog niet voldoende voor mijn fractie om daarmee akkoord te gaan. Dank u.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met de vorige sprekers gehoord hebbende, hoor ik toch hier en daar wat vragen en punten van kritiek waarvan ik denk, waarvan het CDA denkt, daar wordt toch wel het een en ander over gezegd in het programmavoorstel. Als het bijvoorbeeld gaat over de concrete doelen die je naar ieder plateau, en op dit moment is vooral de resultaten naar plateau 1, want daar beginnen we mee, is vooral ter zake doende. Zeg maar de resultaten die je naar ieder plateau wil bereiken, dan denk ik, ja, dat staat in het programmavoorstel toch redelijk concreet omschreven. En de vraag is natuurlijk, hoe concreet wil je of kun je resultaten of doelstellingen vaststellen en vastleggen? Ik denk dat daar in dit voorstel wel degelijk aan tegemoet gekomen wordt.
de heer Jansen.
Ja, dat noemt me toch tot een vraag aan u, meneer Versloten. Want u heeft in ieder geval mijn fractie niet over de doelen horen spreken. Het gaat ons om de weg daar naartoe. Wat krijgen we daarvoor? En wat mag dat gaan kosten? En ik neem toch aan dat u die ook met ons ook gemist heeft.
Meneer Versloten.
Nou, ik denk dat als je het hebt over wat krijgen we ervoor, dat je dat ook kunt vertalen als een doelstelling. En ik denk dat een groot deel daarvan in dit voorstel concreet worden benoemd. Wat het kost, ook daarvan zijn de bedragen genoemd. Tenminste, wat je voor de eerste aanzet nodig hebt. Het betekent niet dat wij verder geen vragen hebben over de wijze waarop dit voorstel nu is vormgegeven. Overigens moet ik er wel bij zeggen, de belangrijkste punt van kritiek de laatste keer was die het ontbreken van de plateaubenadering. Nou, die staat er nu wel in. We krijgen als staten op een aantal vitale momenten de gelegenheid om beslissingen te nemen. We kunnen, neem ik aan, ook op verschillende momenten ook aan de rem, op de rem trappen.
Meneer Van Sloot. Ja, ja, sorry, maar ik heb eerst even de interruptie, Kees. Ik ben blij dat u die vraag stelt en dat geeft mij ook de gelegenheid om u even toch van te helpen aan verder inzicht. De plateaubenadering zou u die mogelijkheid moeten bieden, maar in de beslispunten komt de plateaubenadering als dusdanig niet ingericht terug. Dus in het stuk spreekt wel die ambitie uit dat u dat zou kunnen, maar zo is het stuk niet geschreven en zo werkt het ook niet door in de beslispunten. En uiteindelijk zijn de beslispunten waar u uiteindelijk dan mee instemt, is waar u aan gehouden bent. Dus ik denk dat u met positief vertrouwen het stuk heeft gelezen. Dat is op zich een goede insteek. Maar dat u toch nog even ietsje scherper het stuk moet lezen of u dat werk nou krijgt waar u het gevoel van krijgt. Want ik denk namelijk dat dat niet zo is. En ik zal u helpen. Op het moment als u nu het budget vrijgeeft, dan geeft u in feite 6,5 miljoen euro vrij. Dan is er in feite geen go-no-go meer die aan u gedaan wordt. U kunt natuurlijk wel rapportage vragen, maar er is geen samenloop met uw beslissingen. Daarnaast zit u in de agenda die er staat. De agenda die komt op pagina 13. Pagina 15 ziet u dat die plateaus door elkaar heen lopen. U weet, er zijn dus meerdere plateaus die activiteiten doorlopen. U kunt geen onderscheid meer maken, krijg ik nu daadwerkelijk wat ik wil. Dus, heel simpel gezegd, ik denk dat u onvoldoende scherp heeft gekeken. Goed om het positief kritisch te bekijken. Zo zit ik er ook in, maar ik zit er toch ietsje scherp op gezien de ervaringen die ik heb.
Meneer Van Sloten.
Nou, ik denk dat de heer Bosma terechte dingen zegt. En daar gaat mijn vragen die ik had ook juist over. Over hoe dat dan in de praktijk gaat werken. Inderdaad, met een positieve benadering dit stuk gelezen en beoordeeld. Maar er blijven wel vragen over. En een van de vragen gaat juist over hoe gaat het nou precies in zijn werk als we straks met die plateaubenadering aan de slag gaan. We zien in het stuk ook dat sommige plateaus over elkaar heen zullen gaan schuiven of in elkaar zullen gaan schuiven. Wat voor gevolgen heeft dat? Want kun je dan wel aan het eind van ieder plateau, of aan het begin van ieder nieuw plateau, wel zo heel scherp de nieuwe beslismomenten inruimen. Als je bijvoorbeeld op een punt aankomt waarop het ene plateau nog niet helemaal is afgerond, door wat voor oorzaken dan ook. Of dat je misschien punten uit een tweede plateau wat eerder naar voren wilt halen. Terwijl het eerste plateau nog niet helemaal klaar is. Dat is wel een vraag die bij ons leeft, hoe je dat dan op dat moment gaat invullen, hoe je dan de beslismomenten gaat vormgeven. Een ander punt is de kosten. Het is inderdaad ook een vraag bij ons. We kunnen wel zeggen, nou, we gaan per plateau gaan we budgetten vrijmaken, alleen het begint met die 6,5 miljoen reserveren. Zijn er dan, als je dat één keer hebt gedaan, is het dan wel zo gemakkelijk om op bepaalde momenten op de rem te trappen en misschien wel aan de noodrem te trekken om geld niet te besteden of misschien wel meer geld te moeten besteden, omdat er zaken misdreigen te gaan. Die zekerheid die mis ik eigenlijk ook. En het laatste punt, en dat gaat over de inhuur, en dat is eigenlijk in aanvulling op wat mijn buurman net zei. Er is nogal wat inhuur nodig en ik zie ook dat een aantal mensen, een aantal posities, zeg maar, voor de hele duur van het project en van het hele traject nodig zullen zijn. En dan denk ik, is het dan wel verstandig om daar mensen voor in te huren? Zou het in dat geval niet beter zijn om mensen aan je organisatie te binden, desnoods mensen binnen de organisatie daarvoor klaar te maken, daarvoor op te leiden, zodat je niet voor die hele lange periode die hele dure inhuur nodig hebt. Maar goed, dat zijn de concrete vragen. Over het algemeen denken wij dat voor een groot deel aan de vragen van de commissie in de vorige vergadering is tegemoet gekomen. Dus wij staan er in beginsel positief tegenover.
Dank u wel. Mevrouw de Waal. Meneer Boshuizen heeft nog...
Mag ik een suggestie knopen aan de opmerking van de heer Van Sloten? Er zijn nogal wat grote IT-bedrijven in ons land die recent van mensen af moesten. Daar zitten heel veel ouderen bij. Ik zou de suggestie van de heer Van Sloten in die richting willen ombuigen. Er zijn oudere werkzoekenden met grote kennis, juist op dit gebied. Ik heb gezegd.
Dank u wel. Mevrouw de Waal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de meerjarenaanpak is beter uitgewerkt. Veel van wat we in de vorige commissievergadering hebben gevraagd is ook inderdaad opgenomen. Maar wij missen wel een goede onderbouwing, een goede financiële onderbouwing van de opbouw van de gevraagde budgetten. En dan met name voor het eerste plateau zouden we toch wat meer informatie willen over welke kosten nou precies voor welke stap, voor welk onderdeel nodig zijn. Dan is er ook goed aandacht besteed aan de risico's die zijn in beeld gebracht en daarbij zijn ook de behorende beheersmaatregelen genoemd. Heel goed. Maar wij willen voorstellen om vast te leggen dat ook in de jaarlijkse voortgangsrapportages en in de tussenrapportages bij overgang naar een volgend plateau deze worden benoemd, wordt gerapporteerd wat hiervan wel of niet aan de orde is geweest.
Dank u wel. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Twee vergaderingen geleden hebben we de eerste versie van dit voorstel besproken, zoals u al zei. En D66 heeft toen aangegeven inhoudelijk achter het voorstel te staan, omdat wij een verbetering van de bedrijfsvoering nodig vinden om op een goede manier dienstverlenend naar onze burgers te kunnen zijn. Want op het gebied van ICT heeft Flevoland nog veel werk te verrichten om aan de verwachtingen van de landelijke overheid te kunnen voldoen. Inhoudelijk waren wij dus voor en zijn we nog steeds voor, maar de financiële onderbouwing was onvoldoende. De ervaring leert dat ICT-trajecten bij de overheid vragen om een strikte financiële controle om niet uit de hand te lopen. We waren dan ook tevreden dat GS dit signaal oppikte en het voorstel heeft teruggenomen om het aan te passen. Wij zijn positief gestemd over dit voorstel. De plateaubenadering is ingevoerd. PS is nu in staat per plateau te evalueren en te financieren. We hebben ook begrepen dat elk plateau een go-no-go moment is. Dus uit de bestemmingsreserve kan alleen geld worden ontrokken met toestemming van PS. Blijft natuurlijk wel de vraag van de VVD hoe we dit goed kunnen inrichten en of het ook een beslispunt zou moeten zijn. Daar ben ik het wel mee eens. En verder is er ook een risicoparagraaf toegevoegd en er zijn meer verbeteringen te noemen. En trouwens, als er goede suggesties van andere fracties komen hier in deze commissie die het voorstel nog zouden verbeteren, dan staan wij daar ook open voor. Wij hebben nog wel een vraag over de bestemmingsreserve. Dat is redelijk ingewikkeld, dat verhaal daarover. We hebben begrepen dat als er middelen voor dit project overblijven in een jaar, dat die naar de bestemmingsreserve gaan. Maar dat gebeurt niet altijd als we het goede hebben gelezen. Want soms gaan er ook gelden naar de STROP, de Strategische Reserveontwikkelingsprojecten. En kan GS uitleggen waarom dit zo is, waarom hiervoor gekozen is? Is het niet handig om alle middelen in de bestemmingsreserve te laten en aan het eind van het project een totale afrekening te doen? Want anders krijg je heel veel geschuif tussen verschillende reserves. Dat is een vraag. Zoals ik zei, er zijn door andere fracties punten naar voren gebracht die ik wel heel goed vind. Bijvoorbeeld die van de ChristenUnie om die programmamanager eens uit te nodigen in de commissie. Dat lijkt ons ook wel goed. Ik denk dat het duidelijk behoefte is bij deze commissie om zicht te houden op dit project. En dat GS daar ook aan tegemoet zou kunnen komen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Aanvoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in het nieuwe voorstel is rekening gehouden met de wens van de commissie voor de opdeling van plateaus. Er is ook een risico-inventarisatie opgenomen, maar die gaat over het hele project. En eigenlijk zou er ook een risico-inventarisatie moeten worden gemaakt voor het eerste plateau. En dan verder, zoals de SP aangeeft, eigenlijk voor elk plateau dat aan de orde komt. We kunnen nu bijvoorbeeld niet zien in hoeverre de afhankelijkheid van de Rijksoverheid ook speelt bij het eerste plateau. Want als de landelijke bouwstenen die voor een onderdeel van dit plateau nodig zouden zijn, nu nog niet gereed zijn, dan lijkt de kans klein dat dat onderdeel dan in 2016 kan worden gerealiseerd. Er staat niet uitdrukkelijk natuurlijk dat het plateau in 2016 gecompleteerd moet worden, maar dat blijkt wel uit het verloop van de reserve. Om op het risico, nog even op de risico-inventarisatie terug te komen. Daar staat niet wat de eventuele risico's financieel betekenen. Dus betekent dat inderdaad dat die kosten dat risico's alleen vertraging geven en geen extra kosten? Normaal wordt in een risicoparagraaf iets van kans, maal bedrag en zo. En dat staat hier nu niet in. Het zijn alleen maar omschrijvingen. Ja, er staat ook niet bijvoorbeeld dat eventuele risico's die afhankelijk zijn van afspraken met het Rijk extra door het Rijk gecompenseerd zullen worden. Verder blijkt dat dit onderdeel over risico's anders is dan het onderdeel over risico's van de vorige keer. Daar stond op bladzijde 5 en 6 iets over het risico dat het Rijk nu nog geen financiële afspraken heeft gemaakt over de kosten en de baten. Dat staat er nu niet meer in. En is dat juist? Zijn die afspraken er dan inmiddels wel? Want het lijkt ons logisch dat we niet moeten beginnen aan een opdracht voor het Rijk uit te voeren als daar nog geen duidelijkheid is over de financiële bijdrage. Tot zover.
Dank u wel. De gedeputeerde.
Sorry, het is niet de eerste keer dat ik tegen dat ding aanschop, maar als ik mijn benen voor mij strek, dan kom ik toevallig uit.
Op de tafels.
Ja. Dank voor de reacties op het stuk. Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie wat verrast was door een aantal van de vragen, maar ze werden me in de loop van de ronde wel duidelijker waar het vandaan kwam. Ik zou willen beginnen met een stukje over de financiën. De bestemmingsreserve die wordt ingesteld, dat zeg ik onder andere ook in de richting van de heer Bosma, die blijft natuurlijk van provinciale staten. Dat is niet dat het geld wordt vrijgegeven en dat de staten daar vervolgens geen invloed meer op hebben. Kan alleen maar geld uit onttrokken worden door de staten en dan vervolgens aan de begroting worden toegevoegd. Dat is met de begrotingswijziging die nu wordt voorgesteld, wordt dat voor 2016 geregeld, maar voor de jaren daarna niet. Dus het geld wat daarna nog in de bestemmingsreserve zit, daar kunnen we als GS niet aankomen. Daar kunt alleen u als provinciale staten aankomen.
Voorzitter.
In die zin heb ik dan ook als...
Meneer Bosma, aanvullende vraag.
Nou, op zich zou dat een deel van mijn bezwaren wegnemen. Maar als ik kijk naar de strategische reserve, de STROP zogezegd, volgens mij is daar het autorisatieniveau GS voor. Dus het is per definitie dat deze bestemmingsreserve autorisatie PS is.
Ja, deze autorisatie, het autorisatieniveau van deze bestemmingsreserve is PS. Overigens net als de strop, waar alleen oormerken in zitten. Als we gemandateerde reserves hebben we wel, zoals bijvoorbeeld die voor infrastructuur, waar overigens een veel groter bedrag in zit dan waar we nu over spreken. En daar kan de gedeputeerde uitputten zonder de PS daarover vooraf toestemming te vragen. Maar dat geldt voor deze niet. Dus we kunnen hier alleen maar geld uithalen als de PS daar toestemming voor geeft. Voor de rest wordt het geld toegevoegd aan de begroting. Er is dus geen afzonderlijke reserve voor. Als daar op de lopende begroting aan het eind van het jaar geld overblijft, dan gaat het dus ook terug, dat is een van de punten in het statenvoorstel, naar de bestemmingsreserve. En daarmee is het ook niet meer van GS. Dus dan zouden we, als we daar dan vervolgens weer gebruik van zouden willen maken, toestemming aan u moeten vragen om dat te doen. Ik heb in die zin, omdat we het dus gesplitst hebben in een bedrag wat staat in de begroting en een bedrag wat staat in de bestemmingsreserve die van u is, ook niet direct behoefte aan een tweede reserve. Maar als u voor dat overzicht, u heeft het budgetrecht, als u dat voor uw overzicht nodig heeft, ik kan me voorstellen dat u daar dan een amendement over indient. Maar ik heb er als GS geen behoefte aan.
Misschien moet ik even toelichten, maar ik wilde u faciliteren met uiteraard de reservering van 6,5 miljoen. Maar ik ging ervan uit dat dat een reservering was waar u zelf over autorisatie had. Nu dat niet zo is, is mijn idee achterhaald. Want ik wilde eigenlijk de 6,5 miljoen wel reserveren, maar in tranches laten vrijvallen, tezamen met het plateau. Dus als ik nu begrijp van u dat daadwerkelijk wij autoriserend blijven, dan is mijn opmerking over twee verschillende reserves niet wenselijk. Want dat is gewoon niet handig. Dat is ook nergens voor nodig.
Dank daarvoor.
Meneer Jansen.
Ja, dat is een hele verduidelijk antwoord en uitleg zoals nu door GS gegeven wordt. Dank daarvoor. Blijft voor mij nog wel de vraag over. We gaan nu instemmen met zeg maar 40% van het budget. Wat krijgen we daar dan voor? Hoe kunnen we dat controleren? Maar daar komt u nu nog op.
Volgens mij zit dat in de verdere beantwoording. Okay. Deputeer.
Ik heb nogal wat vragen genoteerd, dus mijn beantwoording duurt wat langer dan waar ik tot nu toe aan toegekomen was. Als we het hebben over de bestedingen van het geld per plateau. Het eerste plateau duurt wat langer dan 2016. Dat zal nog doorlopen in 2017 volgens de planning. We vragen nu met dit voorstel alleen geld voor 2016. Dat betekent dat we voor een volgend jaar, 2017, weer bij u terug zullen komen. Dus u vroeg net, verschillende sprekers vroegen om een autorisatie van het geld per plateau. Dat zou om andere bedragen gaan dan nu, om grotere bedragen. We vragen het nu alleen voor 2015 en 2016. Wil ik wel graag op wijzen dat de stukken zoals hier nu staan, dat zeg ik ook even in de richting van de PvdA, dat is allemaal integraal onderdeel van het besluit. Dus we kunnen natuurlijk hoe we plateau 1 inrichten opnemen in het beslispunt, maar dan wordt het beslispunt enige pagina's lang. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Zoals het stuk nu is ingericht, is het besluit, dat is, zoals u het krijgt, dat is het hele besluit, met daarbij de beslispunten. Dus ook het voorstel wat daarbij zit, maakt daar onderdeel van uit. In dat voorstel staat ook beschreven hoe we met die plateaus willen omgaan. En we beginnen niet aan plateau 2 voordat we daar van u toestemming voor hebben. Concreet vragen we nu geld voor iets minder dan plateau 1. En hebben we nog geen toestemming van u om te beginnen aan plateau 2. Dus voordat we beginnen aan plateau 2 komen we bij u terug. En voordat we geld in 2017 gaan uitgeven ook. Dus dat is de manier waarop we bij u terug willen komen. In die zin staan dus die verschillende plateaus ook niet zo uitgespecificeerd in de beslispunten, omdat die in het bijbehorende voorstel zitten. En we alleen nu geld vragen voor 2016. Alles wat daarna komt, zoals ik al zei, die bestemmingsreserve is van u, daar moeten we dus eerst nog voor bij u terugkomen. Ik hoop dat daarmee verschillende vragen van verschillende sprekers heb beantwoord. Een andere vraag ging over de concreetheid van het eerste plateau. Ik heb er verschillende mensen over gehoord. In de vorige behandeling in deze commissie heb ik het al met u over gehad, dat het eigenlijk van tweeën één is. Of u bent vroeg in het traject begonnen en dan weten we nog niet alles.
Of u wordt later in het traject betrokken en dan kunnen we u heel gedetailleerd van informatie voorzien. We hebben nu gekozen voor het eerste. We willen u graag vroeg in het traject betrekken en niet aan u al voor het hele traject geld vragen zonder dat we u in het begin van het traject betrokken hebben. Dat betekent dat we nog niet alles weten. Ik vind het voorstel van de ChristenUnie heel sympathiek om de programmamanager die we gaan aantrekken voor 2016 gedegen te laten uitwerken wat dat betekent. Ik kan me ook voorstellen dat daar een risico-evaluatie bij zit. En dat dan hier te presenteren en dan ook van u daar een reactie op te krijgen. Ik stel me ook zo voor dat we bij de uitwerking van het werk van die programmamanager dat we dat... Ik zoek even naar een formulering waarbij ik aangeef dat we uw opmerking daar graag in meenemen. Zonder dat betekent dat we terug moeten komen op dit besluit. U begrijpt waar ik naartoe wil.
Voorzitter, dan toch nog een vraag aan de gedeputeerde. Hij weet nog niet alles. Als we alles willen weten, dan zullen we verder in het traject moeten zijn. Maar u weet wel hoeveel geld u nodig hebt. Hoe moet ik dat dan zien?
Deputeerde.
Het geld wat nu staat is geraamd op basis van wat we nu weten. Daar zit natuurlijk een bepaalde mate van onvoorzien in. Daarom vind ik het ook belangrijk dat het geld in die bestemmingsreserve blijft zitten, die van u blijft. Als daar geld in overblijft, dan blijft het beschikbaar voor de staat.
Meneer Simonsen.
Dan had de SGP toch graag willen zien wat we voor dat geld zouden krijgen. Wat u nu weet.
Voorzitter, mag ik misschien nog even een aanvullende vraag stellen?
Meneer Bosma.
Want ik, in de licht van de opmerking van de SGP denk ik dan bij mezelf, waarom introduceren wij niet een plateau nul? Dat laten zeggen die programmamanager aan de gang gaat. Dat hij de concretiseringsslag die op pagina 13 vermeld staat in het plan eerst uitvoert. Daar uiteraard een budget voor krijgt van bij wijze van spreken 150.000 euro om daar een aantal zaken te doen. En dan uiteindelijk op een gegeven moment ons veel meer concreetheid kan geven wat dan die in die fase 1 gaat gebeuren. En dan hebben wij het gevoel dat wij afdoende betrokken zijn. Dus eerst laten ze een procesafspraak maken om concreet te maken. Daar willen wij best wel aan meedenken om daaraan mee te bewegen. In die plateau 0 afronden, dan eventueel verder met plateau 1 en uiteraard naar plateau 1 naar verder 2.
Gedeputeerde.
Voorzitter, mag ik nog aansluiten op de vraag stellen? Ik heb eerder gevraagd, het lijkt zinnig, ik bedoel aansluitend op wat de heer Bosma zegt. Een soort nulmeting, hè, dat de programmamanager die uiteindelijk de plannen moet gaan uitwerken, want dat staat ook duidelijk in de stukken, dat hij toch een meer gerichte analyse maakt en nulmeting, zodat we later kunnen beoordelen of de meetpunten die aangebracht zijn en waarvoor geld gevraagd wordt, of die gehaald worden en of de resultaten gerealiseerd worden. Want als je nu kijkt naar de voorstellen, het gaat om 339.000 voor 2015 en 1,806 voor 2016. Ja, dat suggereert een concreetheid die in ieder geval niet uit de stukken kan worden afgeleid. En daar heb ik toch wel problemen mee.
Gedeputeerde, alle drie de vragen.
Mag ik nog even, voorzitter, want de gedeputeerde reageerde op mijn suggestie. En hij had daarbij een vraag. Ja, ik zie het inderdaad beide. Dus dat wij, als onze fractie staat positief ten opzichte van dit voorstel. En als u daarin kunt toezeggen dat u een programmamanager bij ons komt laten vertellen hoe dat in de concreetheid en in zijn gedetailleerdheid toe zal gaan, dan vinden wij natuurlijk prima.
Past
oplossing.
Past in het volledige vragen. Gedeputeerde.
Ik zit even te denken over wat een praktische oplossing is. Ik denk dat heel veel van de vragen in verschillende mate te maken hebben met zowel de concreetheid als welke bedragen nou precies in welke jaren, wat krijgen we nou in welke plateaus. Wat ik al zei, dit is de kennis die we nu hebben en op basis van deze kennis denken wij dat we met een grote mate van zekerheid, voldoende mate van zekerheid deze bedragen kunnen inschatten. Ik begrijp dat u naar meer grip zoekt. Daar wil ik wel bij aantekenen dat we, als het gaat over de mate van uitwerking, detaillering, onderbouwing van bedragen, zoals we u nu informeren, naar onze inschatting al een stuk concreter zijn dan in heel veel voorstellen die u krijgt. Ik kan me voorstellen dat het aan dit onderwerp ligt. Dat is voor ons natuurlijk ook ICT en overheid. De opmerking werd al gemaakt, dat is geen gelukkige combinatie. We zijn ons daar zeer van bewust. Maar ik vraag ook enig begrip voor het feit dat wij
hoe hier normaal geraamd wordt, ook in andere projecten, en welke mate van informatie en de uitwerking dat met zich meebrengt, en hoe we dat gewend zijn aan u te communiceren. Het is voor mij geen onwil om u op deze manier te informeren. We doen eigenlijk al, naar mijn idee, meer ons best dan dat we gewend zijn. Dus in die zin proberen we u zeer te faciliteren. Ik zou eigenlijk even heel kort willen overleggen, om te kijken hoe we met het voorstel omgaan van het plateau nul. Misschien dat we de discussie een stuk concreter kunnen maken.
Ja, voorzitter, dat haakt ook aan op de nulmeting, die gevraagd wordt.
Ja. Ja. Daarom pakte ik ook alle vier de vragen. Ja. We schorsen even.
Vijf minuten.
Oké. Dames en heren, ik wilde verder gaan. De deputeerde is weer gearriveerd. Iets langer dan 5 minuten geworden. Ik geef hem graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u net over plateau nul. Daar zouden we even over nadenken. Daar was de schorsing voor bedoeld. Dat is nogal een ingewikkelde vraag natuurlijk. Vandaar dat het misschien wat langer duurde. Excuus daarvoor. Waar de discussie die ik net hiervoor had overging, was wat we nu uit plateau 1, wat we u vragen voor 2015 en 2016, kunnen knippen, om het maar zo te zeggen, zodat we met die programmamanager op een goede manier aan de slag kunnen. Dan hebben we het niet alleen over de kosten voor de programmamanager, maar ook over kosten voor zaken die dringend zijn en niet kunnen wachten. Om het maar zo te zeggen, we hebben het onder andere over informatieveiligheid en over kosten die de programmamanager zou moeten maken om zijn werk te kunnen doen. Hij zal onder andere wat onderzoeken moeten kunnen doen om u volgend voorjaar, het tweede kwartaal van volgend jaar, van een goed, beter uitgewerkt plan voor wat dan plateau 1 is te kunnen komen. Ik zou u willen voorstellen, de stukken zoals die hier liggen zijn al van u, om het maar zo te zeggen. Ze staan in de bundel, ze zijn bij de griffie ingediend. Ook voor de voortgang van het project zou ik ze niet nogmaals willen terugnemen, want dan kunnen we dit jaar niet meer besluiten. Ik zou u willen voorstellen om met elkaar tot een amendement te komen van het laatste beslispunt. Waarbij we, zoals dat nu staat, 1,8 en een beetje miljoen euro en meerjarige effecten, dat te vervangen voor een budget in 2016 voor een programmamanager en de onderzoeken die hij moet doen van in totaal 3 ton. We hebben net even zitten puzzelen om wat voor bedragen het precies zou moeten gaan, zowel voor de programmamanager als voor de onderzoeken. Met dit bedrag, we hebben het afgerond, u zult het begrijpen, zou je zeker uit de voeten moeten kunnen. En aan de andere kant, we hebben nu, ik probeer het woord educated guess te vermijden. We proberen te kijken naar wat voor onderzoek hij zou moeten doen en wat voor werk daarmee gemoeid is. Met deze bedragen moeten we goed aan de slag kunnen. Daarbij ook in overweging nemen dat voor de rest van het project een Europese aanbesteding nodig is. Dus we zullen die ook in dat bedrag wat ik net noemde, die Europese aanbesteding moeten voorbereiden. Dus het is nog best wel een hoop werk wat moet worden gedaan om het plateau 1 goed te kunnen doen. Dat betekent dus dat we nu afwaardering van de bedragen gaan die in het laatste beslispunt staan. Ik weet niet wie van u daar het voortouw zou willen nemen. Ik zie dat de heer Bosma een vinger opsteekt.
Op zich om inderdaad dat plateau nul in te voeren in de huidige statenvoorstel, daar wil ik best met anderen het initiatief voor nemen. Want ik neem aan dat dat charme is dat de staten dat doet en niet de gedeputeerde over zijn eigen voorstel. En een bedrag van 3 ton, ik had nog geen echt bedrag in mijn hoofd, maar met 3 ton denk ik dat een omvang is die volgens mij we kunnen accepteren. En over de juiste tekst wil ik dan graag nog even met u even in conclave, zo gezegd. Maar aan zich, als dat inderdaad oplevert dat plateau 0 het eerste is wat wij vrijgeven, dat we daar een veel concreter beeld van krijgen wat in plateau 1 opgeleverd gaat worden en dat een aantal zaken die eigenlijk al door moeten gaan daar al deels in gefinancierd worden, dan lijkt me dat een prima aanpak en ik denk dat we dan als staten wel tevreden kunnen zijn.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, dan heb ik toch nog een vraag. Beslispunt 5, die heeft het over 339.000 euro. Is die nog wel nodig dan?
Ja, er staat op pagina 19 van het rapportje meerjarenaanpak staat een rijtje dingen. Dat begint met een aantal punten die ook voor dit jaar al van belang zijn. Dat gaat eigenlijk over de automatisering gewoon van de dagelijkse bedrijfsvoering. En die hebben we dit jaar dan al nodig voor 2015.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, als ik het goed begrijp gaan die dus de laatste twee weken van het jaar aangeschaft worden.
Dat is niet helemaal het geval. Er zijn natuurlijk al een heleboel dingen die zijn al voorbereid om uit te geven. Dus we hadden al gehoopt er eerder mee te kunnen beginnen. Dus we staan klaar om het geld uit te geven. Maar het gaat om het aanschaffen onder andere van systemen. Dus het is niet alleen maar geld dat we de laatste twee weken nog bijvoorbeeld aan inhuur zouden gaan besteden. Want voor 339.000 euro kunnen we in twee weken geen mensen meer inhuren.
Voorzitter, even gewoon concreet. Er is dus al geld uitgegeven voordat het besluit van die 339.000 euro in werking stelt, komt.
Er is in de voorbereidende sfeer zijn al werkzaamheden gedaan. Ja, dat is het geval. Maar we vragen het bedrag niet voor niets nu aan u natuurlijk.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Voorzitter, ik ben nu een beetje confuus. Zegt u nu, er rust al beslag op het geld, waar de staten nog een besluit in 2015 voor moeten nemen. Is dat wat u zegt? Of heb ik uw woorden verkeerd begrepen?
Gedeputeerde.
We hebben natuurlijk geen geld uitgegeven waarvoor wij geen toestemming hadden. Als dat uw suggestie is, dat is natuurlijk niet het geval. We hebben wel voorbereidingen getroffen om het nog dit jaar te kunnen doen. We hadden dat ook graag eerder in het jaar al besloten. Dat zult u begrijpen. We hadden het graag voor de begrotingsbehandeling al gedaan. Dus het wordt nog wel hard werken om het geld uit te geven zoals we dat hadden gedacht. Maar de voorbereidende handelingen zijn daarvoor al getroffen. Ik voorzie geen problemen om het nog op de goede manier dit jaar uit te geven. Maar we vragen het niet voor niks nog. Dat lijkt me helder.
Voorzitter, bij interruptie. Ja, ik leef met de heer Jansen mee. Het klinkt allemaal erg diffuus hoor. We hebben voorbereidingen getroffen. Het is inmiddels 16 november om nog voor de kerst kennelijk de 339.000 euro te verspijkeren. Zonder dat daar fiat voor is gegeven door Provinciale Staten. Ik heb er wel moeite mee, eerlijk gezegd. En dat brengt het totaal er wel op 3 ton voor plateau 0 en 339 voor zaken die kennelijk al min of meer belegd zijn. En dat is een behoorlijke hap uit een budget waarvan wij niet de overtuiging hebben dat dat echt nu al concreet onderbouwd is. En ook gegeven alle andere factoren die wij hebben opgezond. Dus ik heb er bezwaar tegen.
Gedeputeerde.
We hebben het in de vorige keer dat we het in deze commissie hebben besproken al gehad over de nut en noodzaak. Ik begreep toen van u dat er brede instemming was, of eigenlijk geen discussie was over wat toen genoemd werd de evidente nut en noodzaak van dit project.
Nou, dan moet ik u toch onderbreken hoor. Want
ik zou graag mijn punt afmaken, ja. Meneer Kok. Ik zou dus graag... We hebben wel aan die constatering willen vasthouden dat we, en volgens mij is dat ook de discussie, het gaat niet om, de discussie zoals ik hem nu met u ervaar, niet om of we überhaupt wel iets aan ICT moeten uitgeven, maar over op welke termijn, welke precieze uitwerking, welke activiteiten gaan we nou precies ondernemen, welke kosten die nou per stuk. Het is natuurlijk niet zo dat wij... hebben voorgesorteerd op iets waarvan we denken, nou, misschien vinden ze het wel een goed idee. We hebben... GS voorgesorteerd op een traject waarvan wij de evidente nut en noodzaak zien. En naar mijn idee een aantal weken geleden u ook. Dus het is niet zo dat wij nu dingen aan het doen zijn.
Dan wil ik toch dit...
Even, laat de gedeputeerde heel even uitpraten.
Als er de suggestie gewekt wordt dat wij aan een soort van frivole besteding van middelen doen, die suggestie werp ik verre van mij.
Meneer Kok.
Nou ja, het zijn niet mijn woorden in ieder geval. U mag ze zelf gebruiken wat u wil natuurlijk. Maar nut en noodzaak, ik heb in het begin van mijn betoogje aangegeven van de urgentie mag er dan wel zijn, maar is niet overtuigend aangetoond. Kijk, het feit dat de Randstad of de Noordvleugel niet is doorgegaan en dat er achterstanden zijn opgestaan, ja, dat zijn voor mij toch zaken die ik niet goed aan elkaar kan rijmen. En ook het causaal verband tussen de mededeling die ooit gedaan is, dat de afbouw van personeel dan leidt automatisch tot het opstarten van dit soort ICT-projecten, is voor mij ook niet heel helder. Kortom, er mag wel een zekere urgentie bestaan, in uw ogen dan. Die urgentie is in ieder geval aan mijn fractie niet voldoende aangetoond.
De probleemanalyse. Meneer Posma. Ja,
ik voel natuurlijk wel mee op zich met de opmerkingen van de heer Kok en de heer Jansen. En ik denk dat we gewoon eigenlijk wel misschien hier weer terugkomen in de discussie over op welke momenten hebben wij de planning- en controlecyclus. Want wat je eigenlijk ziet, je kunt moeilijk stil blijven staan. Je moet een aantal zaken doen. Er is natuurlijk wel een gevoel van urgentie om dingen te doen. Hoewel het in dit project, daar sluit ik wel aan bij de heer Kok, dat een aantal zaken toch nog niet voldoende zijn onderbouwd. Aan de andere kant de beweging dat wij gaan naar de straat van de leefomgeving. Dat een aantal zaken meer naar één loket gaan. Die herken ik. Die is niet, laten we zeggen, geïnitieerd binnen het provinciehuis. Maar dat loopt gewoon. Dus ik begrijp ook wel dat u zegt, een aantal zaken, dat is gewoon bijna going concern geworden. Moet dan wel officieel goed afgetikt worden. Dus ik voel wel met u mee. Ik denk niet dat het helemaal netjes is. Ik denk dat we alleen niet moeten voorkomen in een traject met zwart-wit, want het blijft gewoon een grijs verhaal. En dat steunt mij toch wel in de eerdere opmerking over de planning- en controlecyclus, dat wij meer naar voren moeten komen, dat we actiever betrokken moeten zijn. Want je ziet, in dit soort discussie wordt het heel lastig. Want als wij dit namelijk nog één keer door zouden schuiven, dan zou de discussie met de accountant komen over de rechtmatigheid. Nou, goed om het dan hier dan toch af te tikken, maar wel, denk ik, de les om veel meer naar voren te komen. Want uiteindelijk zijn onze procedures te lang. Onze kaderstelling zit te dicht op de eerste verantwoording. En dat zorgt uiteindelijk voor dat u niet het juiste moment kunt vinden om dit met ons te bespreken. En dat zorgt gewoon dat we ruis krijgen met elkaar. En dat is gewoon niet goed. Dus ik zou zeggen, kijk vooral naar de oplossing in het vervolg. Ga mee met die ambitieus mee met ons verhaal over de PNC beter in te richten. Want dat heeft voorkomt dat u in dit soort problemen komt.
Deputeerde.
Als u de PNC op een andere manier wil inrichten zoals u beschrijft, vindt u mij aan uw zijde. Ik denk dat het goed is. Ik denk ook dat we dat met dit plan laten zien dat onze inzet is om het op die manier met die plateaus te doen. En u dan daar ook vroegtijdig mee daarover te informeren en u daarin in mee te nemen. Dus dat is vandaar ook dat ik u graag voorstel om dat plateau 0 in het voorstel te amenderen. Laat ik het maar zo voorstellen.
Gaat u verder. Meneer Jansen.
Toch nog even, ik onderschrijf overigens de woorden door meneer Bosma uitgesproken. We moeten, laten we zeggen, hiervan leren, ook voor de toekomst. Maar we moeten wel die 12e begrotingswijziging nu vaststellen. En is toch mijn vraag, stellen we nu die 339.000 euro vast als begrotingswijziging? En gaat u dan pas dat geld uitgeven? Of heeft u in dat voortraject van die 339.000 euro, want dat begreep ik een beetje uit uw woorden, ook al de voorbereidingswerkzaamheden betaald? Want dat is mijn duidelijke vraag. Misschien kunt u daar nog even duidelijkheid over geven.
Gedeputeerd. Er zijn ook een aantal vragen gesteld over de hoeveelheid inhuren in het voorstel. Dat, als u het voorstel leest, dan lijkt het misschien alsof we alleen maar mensen inhuren. Dat komt ook omdat de uren van de eigen medewerkers nooit in dit soort voorstellen staan. U zult het bij andere voorstellen van, die u naar de Staten krijgt ook niet zien. Die uren worden niet op die manier geraamd. Er wordt natuurlijk. Ja, maar er zit dus enorm veel werk in, ook van onze eigen medewerkers. En dat is ook, dat is dus zeg maar in de begroting opgenomen, going concern. En in die sfeer is er natuurlijk al het nodige voorbereid. Er is bij mijn weten geen geld uitgegeven van het bedrag wat wij nu aan u vragen. En dat is hoe ik u nu ook antwoord kan geven. Dat past denk ik ook bij die vragen die u over de flex zijn, de inhuur zijn gesteld. We hebben als uitgangspunt dat we voor reguliere werkzaamheden die we langjarig doen, dat we daar mensen voor proberen aan te nemen. Dat we expertise die we maar in een afgebakende tijd nodig hebben, dat we daar mensen voor inhuren. De expertise die nodig is voor een project als deze gaat veel verder dan dat we in ons reguliere proces nodig hebben. Dat is een reden om dan te kiezen voor inhuur. Dat in dit geval, omdat het nogal langjarige project is, wellicht wat spanning oplevert met het idee van ja, wanneer is het nou nog regulier en wanneer is dat het niet.
kan ik me wat bij voorstellen. Het is wel zo dat mensen zoals we die in dit project willen aantrekken ook niet zomaar in de markt te vinden zijn. Als je nu een vacature plaatst, hebben we die niet zomaar. Dus juist die programmamanager die aan platoon 0 zou moeten werken, is er wel één die we heel graag willen inhuren. Dus ik denk dat het ook aansluit. En dan zou ik, als het gaat om die spanning tussen wie nemen we aan en wie huren we in, dan kunnen we die discussie misschien nog eens voeren op het moment dat het over plateau 1 gaat. En dat hebben we over het tweede kwartaal van volgend jaar.
Meneer Kok. Dan toch nog even constaterend. Ik moet eigenlijk vaststellen dat gedeputeerde Staten buiten zijn boekje is gegaan. De 339.000 euro al in hoge mate belegd is of uitgegeven of moet worden uitgegeven of dat daar rekeningen van liggen. Ik weet niet wat precies. Misschien kunt u dat nader onderbouwen. Maar ik moet ook vaststellen dat PS daar niet over geconsulteerd is in een eerdere fase. En het mag inderdaad zo zijn wat de heer Bosma zegt, dat de PNC-cyclus daar nog niet helemaal op toegeschreven is. Anders hadden we dat wellicht beter kunnen doen en is dat dan les voor de toekomst. Die neem ik graag mee, maar mijn fractie constateert in ieder geval dat GS hier te voortvarend heeft gewerkt en nu PS voor de voldongen feit heeft gesteld. Bovendien vind ik dat 339 plus de 3 ton voor plateau 0 een exorbitant bedrag op het totaal om dat nu al in de blind uit te geven. Wetende dat ICT en overheid geen gelukkig huwelijk is.
Dank u wel, deputeerde.
Ik hoorde in de woorden van de heer Kok een politiek oordeel. Zijn politiek oordeel is natuurlijk aan hem.
Sorry, bij interruptie. Dit is geen politiek oordeel. Ik stel feitelijk vast dat 339.000 euro in een vroegtijdig stadium, zonder dat PS daarvan op de hoogte is gesteld, op een ordentelijk moment in de PNC-cyclus, dat dit geld al gevoteerd is budgetair. Vastgelegd op enige manier dat het gewoon niet kan. En dat is een feitelijke vaststelling en dat is geen politiek oordeel.
Als dat de feitelijke vaststelling van de heer Kok is, dan is die incorrect. Ik denk dat ik dat in mijn beantwoording net naar de heer Jansen van 50PLUS ook al heb aangegeven. Het is wel zo dat als het geld nu uit dit voorstel geschrapt zou worden, dat we voor de voortgang van dit project wel serieuze problemen krijgen. We hebben voorbereidende werkzaamheden getroffen. We hebben in de besluitvorming hier naartoe ook al wat vertraging opgelopen. Ik denk dat het vanuit behoorlijk bestuur zou ik het heel vervelend vinden als we nu zouden moeten constateren dat de Provinciale Staten dit geld niet ter beschikking stelt. Dat is gewoon voor de voortgang van het project levert het ons een groot probleem op. Maar het is niet zo dat we al vrolijk geld hebben zitten uitgeven of een andere soort van buiten ons boekje suggesties die de PVV doet. Ik heb er net een antwoord aan de heer Jans van 50PLUS gegeven. Dat is hoe we het hebben gedaan. Dus de constatering deed
voorzitter, want voordat we allemaal gaan moeilijk doen. Ik wil vragen, die 3 ton die dadelijk voor plateau 0 is, dat moet gewoon goed uitgewerkt worden. Ik wilde eigenlijk vooral ook de PVV uitnodigen met een constructieve scherpe blik om mee te denken naar de tekst wat we daar gaan krijgen. Uiteraard zal dat die uitwerking zijn, maar ik denk dat ik graag de PVV goed uitnodig om dat goed te definiëren. Dat we in ieder geval voor de toekomst dat proberen te voorkomen dat er miscommunicatie is. En ik denk gewoon dat het misschien goed is dat u ten aanzien van die 3 ton... dat u daar gewoon nog eens een keer even schriftelijk over informeert van goh, nou, dit zijn eigenlijk de zaken die we op deze manier lopend hebben voorbereid. Daar geef ik een inzicht in. En dat u dan gewoon daar die discussie ook mee hebt. Want anders blijven we daar toch vooral in de gevoelens zitten. Maar we moeten even terug naar de feitelijkheid en even daar de emotie afhalen. En ik kan me voorstellen dat deels al een beetje neigt naar een soort verplichting die bijna aangegaan is. Nou ja, we moeten daar met een soort begrip voor kijken. Aan de andere kant ook in de toekomst voorkomen dat we in die situatie terechtkomen. Dus ik wil graag kijken naar verder.
Meneer Kok.
Voorzitter, 2 dingen wil ik aan de heer Bosma meegeven. Wij zijn zeker geneigd om mee te denken in het plateau nul verhaal. Als projectplan, als startplan. In die zin dat de programmamanager, die kennelijk nog moet worden aangesteld, daar nadere invulling aan gaat geven. Een fixed bedrag in feite, op voorhand, zonder dat je eigenlijk precies weet waar het voor staat. Maar om via de 339.000 euro nou dat te committeren, dat gaat mijn fractie te ver. Ik bedoel, wij zijn er niet om te repareren wat GS hier heeft nagelaten.
Duidelijk. Gedeputeerde, gaat u verder met uw betoog?
er toch even op reageren? Want ik ben het helemaal met u eens in principe, meneer Kok, dat u zegt we zijn er niet voor om achteraf te repareren wat GS in feite nagelaten heeft om ons aan de voorkant als kadersteller te betrekken. En ik wil eigenlijk ook af van de situatie dat het zo zou kunnen optreden. En vandaar dat ik constructief probeer die planning controlcyclus te veranderen, omdat nu eigenlijk we zo weinig tijdig worden betrokken, ook door de opzet die we zelf hebben ingevoerd, dat ik eigenlijk ook wel een beetje begrip heb als dit soort situaties optreden. Dus met die hoedanigheid heb ik wel dit voorstel gedaan. Dus ik heb er wel begrip voor, ik wil er ook vanaf. Maar ik vind het ook wel logischerwijs dat GS af en toe in de doorlooptijden en toch dat ze ook wat moeten doen. Want als ze niks doen krijgen ze van ons ook een reprimande. Toch op deze manier deels werken. Dat de begrotingswijzigingen achteraf komen is niet de eerste keer. Zo zou ik het eigenlijk willen
duiden. Ja, ik mag ik reageren, voorzitter?
Ik wil wel zo direct
afronden. Ja, maar dit is toch een majeur project in feite dat wat nodig aandacht verdient, denk ik. Ik wil ook nog even graag reageren op wat de heer Bosma zegt. Wij hebben ook alle begrip. En ik snap wel dat de realiteit vaak wat weerbarstiger is dan wij aangeven. Maar het laat toch onverlet dat in het spel de koninklijke weg gehanteerd moet worden. Ik bedoel, GS heeft zijn functie. Wij hebben onze functie. Wij willen dat later in een jaarrekening of bij een verantwoording ook waar kunnen maken. Waar moeten maken zelfs. En als ik nog verder terug ga, in het stuk van GS in het statenvoorstel staat letterlijk op dat op 30 april in de reactie al gereageerd is. Toen was al voorzien dat in reactie op wat de accountant had geconstateerd dat er iets zou moeten gebeuren. Of dat nou een eigenstandige beweging was of een afgedwongen beweging door de accountant. Ik kan me allebei voorstellen, maar dat maakt me op zich nou niet zo gek veel uit. Maar dan had dat voorstel ook in een eerder stadium hier naartoe gebracht kunnen worden in mijn ogen. Want we zijn inmiddels toch nu eind van het jaar en 30 april is toch weer een 8-9 maanden geleden. Dus ja,
u heeft gevraagd om de probleemanalyse. Laten we even verder de gedeputeerde aan het woord, want waarschijnlijk komt hij daar nog op. Ga uw gang.
Om op de probleemanalyse in te gaan, voorzitter. In 2012 is de discussie begonnen rond de provinciefusie. Vanaf dat moment is er in de systemen die we hier hebben, en dat betreft het zowel hardware als software, niet alleen maar laptops of computers, maar het betreft natuurlijk veel meer dan dat, niet meer geïnvesteerd, omdat we niet wilden vooruitlopen op een kapitaalvernietiging die zich zou voordoen bij eventuele fusie. Dat is met dit project wordt dat weer opgepakt. Dus we hebben daarmee een achterstand opgelopen. De anekdote gaat dat we niet zo lang geleden een virus de ronde deed, dat andere provincies daar last van hadden. Wij niet, want onze software was te oud. Wellicht is het verhaal wat apocrief of wat aangedikt, maar dat is de anekdote die gaat. Want het geeft wel aan hoe de situatie hier nu is. Het is in die zin dus ook nodig om dat te doen. Er staan in het project de meerjaren aanpak staan meer projecten beschreven dan dat. Maar we hebben echt een achterstand opgelopen. We hebben ook met de reorganisatie die de laatste jaren voortvarend is aangepakt, vooral in de vorige collegeperiode, voorgesorteerd op het feit dat die systemen zouden worden gemoderniseerd. Dus we hebben nu in de bedrijfsvoering te maken met een formatie die voor de systemen die we hebben eigenlijk aan de kleine kant is. We zouden dus graag met het traject De Basis op Orde de ambtenaren die we hebben van systemen voorzien, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Nu kunnen ze hun werk ook goed doen, maar het kost wel meer moeite. Dat is een van de deel van de investeringen voor De Basis op Orde. Dat leidt dus tot op een gegeven moment tot een situatie waarin we naar u komen met een voorstel. En dat moment was al een paar weken geleden, maar om redenen die u alle bekend zijn, praten we er nu weer over.
Voorzitter, mag ik toch nog een interruptie plegen? Ik ben eigenlijk een beetje onthutst door het feit dat kennelijk op zo'n bazaal niveau dit soort constateringen zijn gemaakt, dat softwarematig of weet ik wat, dat de zaken niet goed draait en dat half Nederland geïnfecteerd raakt door de fouten die wij hebben laten oplopen. Ik bedoel, dit is nou niet het.
Nee, juist niet.
Nou ja, wij niet. Goed, maar dat
zo heel
het lijkt me toch niet een toonbeeld, het toonbeeld van de regie die wij hadden moeten hebben, denk ik, als GE.
Ja. Dat is een constatering.
Ja, het virus wat ik noemde kwam natuurlijk niet bij provincie Flevoland vandaan. Dat zal duidelijk zijn. De ChristenUnie vroeg onder andere nog om... voor ik verder ga, voorzitter, ik zal in een verdere beantwoording even ingaan op dingen waarvan ik denk dat ze niet in het plateau nul door de programmamanager zullen worden geadresseerd. Dan heb ik bijvoorbeeld over uitwerkingsniveau, risicoanalyse, die dingen moeten allemaal in plateau nul verder worden gedaan. Zal ik daar nu niet op ingaan? Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk dat het op dit moment wel belangrijk is om er even te noemen, omdat ze daar een beetje buiten vallen. De eerste daarvan is opmerking van de ChristenUnie. De vraag, gaat het Rijk een financiële bijdrage leveren? Het Rijk is natuurlijk ook bezig met die laan van de leefomgeving. En het Rijk bekostigt daar vooral haar eigen investeringen. Waar het in dit voorstel om gaat, is de flankerende investeringen die we als provincie moeten doen. Dus ja, het Rijk betaalt mee, maar ze betalen niet mee aan de investeringen die wij moeten doen. Helaas. De heer Simonsen vroeg of de RUD ook meedoet. De Omgevingsdienst heeft zijn eigen systemen en dat is ook een losstaande organisatie van ons. Wij zijn een van de 17 partners in de Omgevingsdienst. Die maakt daarin zijn eigen afweging. Dus ik kan er.
Maar voorzitter, het is wel een partner die een plek in het geheel heeft als het gaat om handhaving bijvoorbeeld. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat het juist wel heel handig is als ze daarop aansluiten.
Ja, we doen er natuurlijk ook ons best voor. Dus onze inzet is om er zoveel mogelijk afstemming mee te hebben. Zoals we dat ook hebben met de verschillende gemeenten. Maar de RUD is niet de provincie. Dus dat valt ook niet binnen dit project.
Meneer Bosma.
Ja, ik denk dat ik dat even ga helpen. Maar kijk, de RUD heeft ook te maken met dezelfde wetgeving. Ja. Naar de nieuwe omgevingswet. Waarbij één loket wordt gedacht. Dus zij zullen dezelfde vraagstukken krijgen. Dus ik denk dat u de vraag van de heer Simonsen wel positief kan beantwoorden. Dat zij uiteraard ook meegaan in het traject. Alleen ze maken een eigen afweging over hoe ze dat doen. Maar ze zijn natuurlijk net zo goed, worden zij geraakt door die wetgeving. Als het gaat over de laan van de leefomgeving.
Ja, net zoals bijna 400 gemeenten en 11 andere provincies. Ja. Dus, en ik weet niet hoeveel RUD's we hebben, een stuk of 25.
26.
Ja, en de waterschappen overigens ook. Dus in die zin doen zij ook mee. De heer Korteweg vroeg waarom er eenmalig geld gevraagd wordt voor een project. Dus ik ben net al even ingegaan op de probleemanalyse en de reden waarom we nu een achterstand hebben opgebouwd. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een soort van ad hockerig beleid te voeren over hoe we omgaan met onze ICT. Dus ik hoop dat eenmalig echt eenmalig.
Het is misschien wel een misverstand, dat had ik al wel begrepen. Maar het valt mij op dat er bij overheidsorganisaties in zijn algemeen het om de zoveel jaar om eenmalig geld wordt gevraagd. En dat is dan op dat moment goed te verantwoorden, ook in dit geval. Dus de vraag was, moeten we niet op een andere manier naar dit soort updatingen en aanpassingen kijken op begrotingsmatig wijze, zodat je niet iedere keer om eenmalig geld moet krijgen. Misschien is dat over 6 jaar namelijk weer nodig. En ik wil er vanaf dat dat iedere keer met eenmalig geld moet.
Dan interpreteer ik uw woorden als steun aan het betoog van de heer Bosma, denk ik. Op een andere manier met de begroting en de planning en controlecyclus omgaan. Aan de andere kant proberen we natuurlijk niet te ruim te begroten, want dan zouden we een te grote claim op de begroting leggen. Dat kan wel eens betekenen dat je hier en daar wat tekort komt. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van hoe we proberen scherp te begroten. Laatste vraag.
Voorzitter, misschien dat ik dan toch. Ja, ik ben een beetje eigenwijs dan om een paar keer te zeggen. Maar ik kan wel meegeven met de heer Korteweg dat je in feite eigenlijk ook een visie op de ICT zou moeten hebben. En dat je bij grote organisaties duidelijk een businessvisie hebt. En je hebt een ICT-visie die er ondersteunt. Of uiteraard de business mogelijk maakt. En dat nadrukkelijker verwoorden. Ik denk dat dat wel iets is wat de heer Korteweg bedoelt. En dat we daar in overheidslanden nog wel erg tekort schieten. En nou ja, op zich vind ik het plausibele vraag van de heer Korteweg.
Gedeputeerd.
Ja. Ik deel die constatering. Maar dat is ook een van de redenen waarom we aan dit project beginnen. Zoals ik al zei, we hopen dat dit eenmalig is. Het is niet iets wat we plannen om vaker te doen. Al was het maar omdat ik denk dat we op de manier waarop we met elkaar bezig zijn met dit voorstel. Ik hoop dat de andere voorstellen, dat we er sneller tot overeenstemming komen. Laat ik het zo zeggen. De heer Kok van D66 vroeg nog waarom er zowel geld teruggaat naar de bestemmingsreserve als naar de strop. Als er geld overblijft uit de incidentele middelen, staat nu in het voorstel, zouden we dat willen toevoegen aan de bestemmingsreserve. Dus dat gaat terug naar de bestemmingsreserve waar het uitkomt. Van de structurele middelen wordt nu gemeld dat ze terug zouden gaan naar de strop. Dat is eigenlijk gewoon de gebruikelijke begrotingsmethodiek die we doen bij structurele middelen die overblijven. Als u het een goed idee vindt om die toe te voegen aan de bestemmingsreserve, ja, dan wordt die daar groter van. Ik zal daar niet snel bezwaar tegen hebben, maar ik denk dat het terug laten stromen naar de strop een prima bestemming is. Want dat is ook een plek waar we u het vervolgens een andere bestemming kan geven dan dit project.
Voorzitter, de kern van mijn vraag was of je dat niet in één keer kan doen aan het eind van het project. Daar ging het mij om. Omdat je nu, ja, precies, een totale afrekening aan het eind. Waarbij de structurele middelen dan inderdaad naar de strop gaan.
Deputeerde.
We doen dat normaliter voor al onze reserves en structurele middelen bij de jaarrekening. Dus ik zou niet weten waarom we dat in dit geval anders zouden moeten doen.
Volgens mij zijn alle vragen beantwoord. Ik zie de heer Simonsen nog.
Voorzitter, dat was dan wel geen vraag van de SGP, maar wel een vraag van de PVV, die bij ons eigenlijk ook nog steeds erboven lag. Afgelopen begrotingsbehandeling hebben we het gehad over 1,806 miljoen en 1,810 miljoen. Kunt u nou in deze commissie even het onderscheid aan geven waar die 1,810 miljoen bijvoorbeeld nou aan uit is gegeven? Want daar hebben we fiat aan gegeven. Dat is ook zo. Ja, dat is een pijnlijk.
Uw staten heeft daar toestemming voor gegeven. Ik ga even over mijn schouder kijken, want het is een. Naarmee deden we wel technische vragen. Ik wil hem graag goed beantwoord hebben. Dus dan vraag ik even Gerard.
Dat die 1,81 miljoen is jaarlijks terugkerend ICT-budget naar mijn. Het beste weten is dat al vanaf 2001 of 2002 het geval. En met dit voorstel wordt dit juist vanaf 2017 verlaagd naar 1,2 miljoen.
Ja, dus die 1,81 is zeg maar het structurele budget wat we ieder jaar hebben. En we hadden nu dus willen vragen om geld voor 2016. Dat is die 1,806. Dat lijkt er natuurlijk sterk op. Maar dat is in het beslispunt waar we nu net van met elkaar hebben afgesproken in mijn beleving dat daar een ander beslispunt voor komt.
Risico?
Dat komt in het.
Ook de risicoanalyse komt op een later moment terug. Daar worden, plateau, en is onderdeel van plateau 0. Volgens mij zijn dan nu alle vragen beantwoord.
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Naar aanleiding van de ambtenaar die nog iets over de kosten toelichtte. We hebben natuurlijk extra budget wat gevraagd wordt. We hebben nu even de verwarring gezien tussen de 1,8 zoveel en de 1,8 iets anders. Het puzzelt ons toch wel zeer, hoor, eerlijk gezegd. Want wij komen uit op een totaalbedrag wat benodigd zou zijn van ongeveer 26 miljoen voor de hele periode. En we zouden dat graag op een goede manier uitgesplitst willen zien in aanvullend budget, waar het nu over gaat. En de inzet van reguliere budgetaire gelden. Ik denk dat we dan een goed beeld krijgen van de totale kosten, zoals die nu althans voorlopig geraamd worden door GS.
Hoe gaan we om met het project en hoe gaan we om met de reguliere kosten?
Ik herken de bedragen die u noemt niet in die omvang. We vragen nu om een bestemmingsreserve van 6,5 miljoen. En we hebben daarnaast een aantal structurele middelen die per jaar. Maar om op te tellen tot 26 miljoen moet u wel heel veel jaren bij elkaar optellen.
Nou, wij hebben ons gebaseerd op de productenraming bij de begroting. Dus daar kunt u het ook terugvinden.
Nou, dan gaan we daar eens in kijken hoe u dat heeft uitgerekend. Ik ken voor dit project in ieder geval die bedragen niet. Maar,
misschien kunt u de berekening even doormailen.
Ik stel mij voor, en ik denk u ook, dat in het rapport voor plateau 1, dat daarin, waarin we een verder uitgewerkte aanpak hebben, zoals die de programmamanager gaat opstellen, dat daar ook die financiën weer scherp staan opgetekend.
Dank u wel. Heeft er iemand nog behoefte aan een tweede termijn? Want ik kijk even naar de klok. Ik zie nog 2 vingers. 3 vingers. Dat betekent dus dat we gaan uitlopen in de tijd. Dat geef ik dus even mee. Dus heel graag, heel kort. Ik begin bij meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil toch graag even reageren op een antwoord van de gedeputeerde. Daar waar ik in mijn eerste termijn poneerde dat ik het lastig vind om de relatie nu te zien tussen de inspanningen en de middelen. En ik heb daarbij gezegd, zou het niet goed zijn om dat in een beslispunt op te nemen. Daar antwoordde u op, het programmavoorstel maakt integraal onderdeel uit van het statenvoorstel. En die vind ik eerlijk gezegd wel ongemakkelijk. Want in het voorstel zoals het nu is, staat bij beslispunt 1 juist kennis te nemen van. Waarmee je dus niet automatisch ook ja hebt gezegd tegen zowel spoor 1 als spoor 2. Dus dat vind ik wel een aandachtspunt. Maar hij wordt ondervangen door het voorstel om een amendement toe te voegen in zaken plateau 0. Dus wat mij betreft gaan we daar ook positief kritisch naar kijken. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat we dan misschien ook even moeten kijken naar plateau min 1. De uitgaven. De uitgaven die nog resteert voor eind 2015. En dat we dan in ieder geval een zinsnede opnemen over de verantwoording. Dat kan volgens mij helpen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, ook kort, want dit is een oordeelvormende vergadering. Daar wil ik graag ook mijn oordeel uitspreken namens 50PLUS. Ik wil tegen meneer Bosma zeggen, plateau 0 is een uitstekende uitweg. Waar we ook graag aan mee willen werken aan de inhoud van het amendement. Dus bij deze. Ondanks dat 50PLUS wel hoge waarde hecht om elkaar te houden. Met name als het over financiën gaat. Over de rechten die GS heeft en PS heeft, hebben we wel begrip voor datgene dat u voorbereidende maatregelen hadden genomen. En daarom stappen wij wel over ons bezwaar in van punt 5, het beslispunt. En als we overeenstemming kunnen bereiken over het amendement, meneer Bosma, dan kunnen wij ook instemmen met het gehele voorstel.
Dank u wel. En dan zag ik meneer.
Mevrouw de voorzitter, ik wilde even reageren.
Krijgen we nu een andere woordvoerder? Dat
nou,
is
nee,
wel bijzonder. Nee, er zijn
twee woordvoerders, maar dat mag geen.
Het is altijd één.
Nou, op één. Ja, meneer Kok.
Wij zullen, mijn collega beoogt te zeggen dat wij zeg maar onze feiten zullen weergeven hoe wij tot die 26,2 miljoen komen. Dat kan daarop gereageerd worden. Kort concluderend, mijn fractie denkt dat deze gedeputeerde een lijk in de kast heeft geërfd van zijn voorganger. En daar op een goede manier mee om zou moeten gaan, op een flexibele manier. Wij zijn bereid met de heer Bosma na te denken over plateau 0. Plateau min 1 was helemaal geen gekke opmerking overigens, want dat is de probleemanalyse waar wij om gevraagd hebben. Het startmoment, wat genoteerd is, hoop ik dan als aandachtspunt of als punt wat nog moet worden uitgewerkt. Dat is het enige waar wij een concessie in willen doen, het meedenken in startniveau 0 en het meegaan in de 339.000 is voor ons geen optie. En dat is veroorzaakt door de lange tijd die er ligt tussen april en nu. En het feit dat we in die periode ook werkelijk helemaal niets gehoord hebben, nu geconfronteerd worden. En ik denk dat wij als Staten, of mijn fractie denkt daar zo over, de verantwoordelijkheid van PS hierin scherp moeten markeren. In
voorzitter, ik wil toch één opmerking bij plaats, want ik voel, daarom ben ik hier ook over begonnen, die gevoeligheid. Daarom begint de SGP daar ook over. Maar u kunt dit alleen maar hard maken als u zeker weet dat dat geld inderdaad uitgegeven is. En dat kunt u nu nog niet hard maken. Dus zo stellig tot de constatering komen, dat gaat me nou te ver. En dat kunt u niet waarmaken. Dat kunt u alleen als u zegt van, hé, inderdaad, die laatste twee weken van het jaar wordt dat niet uitgegeven, maar het is al eerder uitgegeven.
Ik zeg niet dat het eerder uitgegeven is, maar we hebben nog een hele korte tijdspanne te gaan tot aan de kerst ongeveer. Nou, dat is een verwaarloosbare tijd. Dus als u denkt dat u nog 339.000 op een goede manier kan wegzetten zonder dat er echte voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan, dan vind ik dat knap.
Maar moeten we deze discussie verder sluiten? U heeft uw mening gegeven, die hebben wij gehoord. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. We beginnen met een plateau nul. Dat heb ik gehoord. En volgens mij hoef ik u niet te vragen of u er iets over wil zeggen in de staat.
Geen hamerstuk?
Ik ben bang dat ik niet kan oordelen dat dit een hamerstuk wordt. Want er is sowieso een amendement. Dus daar gaan we het over hebben. En volgens mij is er over dit onderwerp nu voldoende gediscussieerd. En van meneer Kok krijgen wij, want wij zouden als commissie graag de berekening zien van de 26 miljoen. Dan gaan we als de bliksem volgens mij door naar het volgende punt, naar IVA. En ik zou u willen verzoeken om het kort en krachtig neer te zetten wat u te zeggen heeft. En dan wil ik beginnen bij meneer Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Behandelen we allebei alle twee stukken tegelijkertijd.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier weinig over op te merken. Het IVO loopt op zijn eind. Er zijn een aantal hele goede projecten uitgevoerd. En die niet alleen goed waren voor Almere, maar voor heel Flevoland, wat de bedoeling was. Er loopt nog één mogelijke aanvraag van het GUIA. Daar hadden we twijfels over, maar er wordt verwacht dat nog een nieuwe aanvraag op zal komen en die zal dan door APS worden voorgelegd. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, twee kleine punten, niet onbelangrijk aan de ene kant, aan de andere kant qua inhoud misschien beperkt. Opmerking dat 2014 nu pas wordt aan ons voorgelegd, dat vind ik jammer. Er wordt ook een argument ondergeschoven waarvan ik denk van nou ja, vooruit dan maar. Maar dat moet niet te vaak gebeuren. Tweede opmerking, op bladzijde 7 van de verantwoording van 2014, er staat dat de monitoren van de indicatoren, dat was aanbevolen in eerste instantie, dat wat tekort schoot. Maar ik heb daar in 2015 geen verbetering in gezien. Nou is het inderdaad zo dat het project zo langzamerhand aan zijn eind is. Maar we moeten toch, en dan kom ik toch een beetje op die planning- en controlcyclus, daar toch wat krachtiger in zijn. Het gaat hier om de hele belangrijke indicatoren. Wat willen we bereiken? Wat is het doel waar naar wij streven? En wordt dat nou wel of niet gehaald? En dat moet je kunnen monitoren. Voor de rest een goed leesbaar stuk. En wij kunnen in principe daar wel mee instemmen.
Dank u wel. Mevrouw de Waal.
Dank u wel, voorzitter. Over de jaarrapportage 2014 heb ik twee puntjes. Inderdaad, jammer dat het zo laat is. De reden die aangegeven wordt is de volle agenda van de commissiebestuur. Nou weet ik niet wie er allemaal mee bekend is, maar de afgelopen dagen is er nogal wat heen en weer gemaild met betrekking tot een agendapunt van de commissie Duurzaamheid. Er is ook de suggestie geuit om in het seniorenconvent aan de orde te krijgen de verdeling van de onderwerpen over de commissies. En ik denk, nou, misschien is dit dan ook een aandachtspunt. Omdat we hebben wel eens meer hier iets op de agenda gehad, ook omdat het te weinig agendapunten waren voor een andere commissie. En ja, zo los je de problemen denk ik niet echt op. En dan sluit ik me aan bij wat mijn voorganger heeft gezegd over monitoren van de indicatoren. Wat betreft de halfjaarrapportage 2015. Ja, een opmerking waar we geen standpunt verder over hoeven in te nemen, maar die ik toch even kwijt wil. Het zorgcentrum Redewaard, daar wordt een en ander over verteld. En ik denk dat het goed is, en dat vind ik niet in het stuk terug, dat we ons ervan bewust zijn dat dit eigenlijk alleen maar voor de meest draagkrachtige mensen aan de orde is. Dat mensen die geen 2500 euro of iets in die geest kunnen investeren per maand, dat die niet in aanmerking komen.
Voorzitter, bij interruptie, maar die discussie is gevoerd. Ik bedoel, ja, ik denk dat een weinig zinvolle bijdrage is op dit moment.
Ik vroeg ook niet om discussie of om standpuntbepaling, maar ik wil het gewoon even kwijt.
Mevrouw de Waal wilde hem nog even kwijt. Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil toch graag ook even iets zeggen over het argument van een te drukke of te volle agenda om de jaarrapportage 2014 nu pas aan te bieden. Ja, als dat nu een probleem is, dan is dat over een half jaar of over een jaar weer een probleem. En niet alleen voor dit onderwerp, maar waarschijnlijk ook voor meerdere onderwerpen. Dus ik denk wel dat het goed is om ons daar eens over te beraden hoe we dat kunnen oplossen. Ik vind het is een argument, maar of ik helemaal blij moet zijn met zo'n argument, dat is een tweede. Maar goed, we hebben nu twee rapportages. Dat ziet er grotendeels heel goed uit. Een aantal concrete vragen naar aanleiding daarvan. In de halfjaarrapportage van 2015 wordt gesproken over Windesheim. Er zijn toch wat zorgen over de aansluiting tussen mbo en hbo en de uitval van het aantal studenten in het eerste jaar. Dat geldt voor het hele hbo, maar ik ben wel benieuwd hoe dat in Windesheim zit. En waar we ook benieuwd naar zijn is de studenten die afstuderen, die hun studie dus met succes afsluiten. Zou het goed zijn om daar binnenkort weer eens een update van te krijgen over het aantal mensen dat inderdaad geslaagd van Windesheim afgaat. En ook of die mensen vervolgens een baan vinden en waar. Want ik zou het wel heel waardevol vinden als de mensen die in Almere studeren of in Flevoland studeren, dat die ook daadwerkelijk in Flevoland aan de slag kunnen. Ik weet niet of dat daar overzichten van zijn te maken, maar daar zijn we wel benieuwd naar. Dan de kunstlinie. We zien dat de verbouwing is uitgesteld. Wanneer gaat dat wel beginnen, is dat al bekend. En even kijken, dan de laatste opmerking gaat over het buitencentrum Almeerderhout. Dat staat inmiddels al enige tijd, is al enige tijd operationeel. Ik vroeg me af of al bekend is of wat de eerste resultaten zijn, of dat goed loopt en of we daar met z'n allen tevreden over zijn. De laatste vraag gaat over de leerstoel Newtowns. Die is er niet gekomen vanwege gebrek aan geld. Ik zou toch aan de gedeputeerden willen vragen of dat toch niet iets is dat het waard is om dat nog te onderzoeken wat de mogelijkheden wel zijn. Want ik denk dat daar een enorme positieve spin-off van kan komen. Ook niet alleen in Flevoland, maar eigenlijk in de hele wereld. Dus wij vragen ons af of daar toch nog niet naar gekeken kan worden.
Dank u wel. Meneer Kok of meneer Jansen? Meneer Kok?
Ja, dank u voorzitter. Korte bijdrage. Het is al eerder gezegd, 2014, een beetje mosterd naar de maaltijd. Bovendien zijn we natuurlijk al eerder getrakteerd op een evaluatie door het bureau K+V. En daarvan hebben we toen al geconstateerd dat het ook niet uitblonk in helderheid. Dus ja, dit is eigenlijk een stukje aanvulling daarop in verbale zin, maar geeft eigenlijk, de nodige informatie die wij al weten. Eindrapportage van het hele IFA-gebeuren. Voor zover het dan niet het fonds voorhef, fonds Almere is geparkeerd. Komt in 2018, dus wie er dan nog zit, mag er nog eens een keer over nadenken. wat kleine puntjes hoor. Boshart is nou niet ook een succesvol project. Is nog geld op over. Wordt wel minder overigens, dus wellicht komt het ooit nog een keer tot een mooie besteding op die plek. Ik zal eens gaan kijken inderdaad. 2015, we hebben nog op IFA 2 4,4 miljoen over, dus het wordt al besteed. En dan heb ik nog het project, dat gekke projectje A6 onderdoorgang. Wat op zich totaal niet aan de criteria voldeed. Maar goed, het is er doorgekomen en dat start pas in 2020. Ik bedoel, dat is in ieder geval na de evaluatie kunnen we dan wel stellen. Dus wat daar dan van terecht komt. Windesheim, er blijft toch geld in de pot zitten. En algemeen, we hebben eerder een mededeling gezien waarom gevraagd is over wat creëert dit verhaal van IFA. Behalve dat Almere opgestoten wordt in de vaart der volkeren. Hè, en grootstedelijke allure gaat krijgen. Wat creëert dat nou voor al dat geld en werkgelegenheid? En uit die mededeling bleek inderdaad dat het nou niet echt heel veel was. Ik heb het niet uitgerekend in miljoenen.
Meneer Simons.
Ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar wanneer is nou een project succesvol? U zegt als er geld in de pot blijft zitten. Maar is dat dan een teken dat het minder succesvol is? Of
nee hoor, als alles besteed wordt, is dat op zich nog niet de garantie dat het een succesvol project is. Want we hebben een aantal projecten gehad die op zich niet door de IFA-criteria zijn gekomen. Ik denk aan
reden waard, met enige pijn en moeite. Pasbaar gemaakt, maar klopt ook niet helemaal. De onderdoorgang, Boshart. Of het een succes is, ja, dan moet je echt een evaluatie op loslaten. En dan moet je natuurlijk kijken van tevoren, wat zijn de indicatoren of de punten geweest. En ja, die zijn ook door bureau K plus V niet echt aan de orde gesteld. Dus die evaluatie voldeed ook eigenlijk niet in alle opzichten aan het beeld van wat hebben we nu gerealiseerd. Is het echt, behalve dat het geld besteed is, heeft het nou ergens toe geleid? En dat konden we daar ook niet uithalen. Dus dat beperkt in feite, wat mijn fractie ook zegt, het beeld wat we hier hebben. En misschien moeten we blij zijn, of niet hoor, dat het geld nu overgaat naar het Fonds voor Grootstedelijk Almere. Maar of het daardoor beter mee wordt, dat is mijn vraag hoor. Die garantie heb ik in ieder geval niet.
Gaat u verder. Bent u klaar? Ja? Oké. Okay. Meneer Boshuizen.
Ja, ik sluit me graag aan bij de opmerkingen over de vertraging. En dan loop ik toch verder een paar puntjes door. INTI, daar is al lang een relatie mee vanuit IVA. Maar je kunt je wel afvragen, geeft dat nou blijvende meerwaarde voor de stad Almere? En zou je in dit verband niet veel beter kunnen denken aan een MRA-achtige aanpak? Het is bijna, zou ik zeggen, een belang voor het grootstedelijk gebied, Amsterdam en omgeving. Ja, die A6-vertraging op die tunnel, dat is die beroemde tunnel van ergens naar nergens. Er is nu vertraging. Is het niet de moeite waard om daarover na te denken of dat überhaupt nog wel voortgang moet hebben? Want het komt pas in de toekomst tot een uitvoering. Rederwaard wil ik u graag mee feliciteren. Dat is een voortreffelijk lopend project. De besteding van die gelden stond toevallig van dichtbij, heb ik dat mogen waarnemen. Dat functioneert. En er zijn ondersteuningsregelingen mogelijk, is mijn indruk. Het probleem wat de SP signaleert, dat zie ik natuurlijk ook. Maar het is een goed functionerend project. Meer twijfel heb ik over de kunstlinie. Daar zit vertraging in, dat loopt niet goed. Heeft dat soms een relatie met het niet goed functioneren en niet uit de verf komen van de mijlcultuur in de stad Almere? Ik denk dat daar een zekere relatie met elkaar ligt. En als wij met onze kleinkinderen wat leuks willen doen, dan gaan we naar het Boshart, naar het speelbos op de Kemphaan. Want daar is overheidsgeld buitengewoon goed besteed. Het wordt hartstikke druk en goed gebruikt.
Dank u wel. Meneer Kortweg.
Ja, een paar puntjes. Een aantal dingen loopt goed. Dan denk ik met name aan Windesheim. Wat betreft INTI heb ik een vraag. Het loopt nu af, maar hoe structureel heeft het zich gevestigd en blijft het? Want daar staat wel een opmerking over. Het gaat over meer praktijk. Maar dat is dat zou goed zijn voor het voortbestaan. Maar hoe staat het eigenlijk met het voortbestaan? Dan kunnen we erop vertrouwen dat het geld wat er ingestoken is voor de start, dat leidt tot een definitief zich vestigen en blijven in Almere van een kennisinstituut wat goed, volgens mij wel goed is voor de stad en voor Flevoland als het zoiets er is. Wat betreft het GWIA, dat is ook zo'n instituut, daarin staat dat er een projectvoorstel moet komen aan het eind van het jaar. Nu zitten we aan het eind van het jaar. Hoe staat het daarmee? Haalt het de criteria nog? Want het staat in, het moet dit jaar, wil het in de IFA 2 vallen. Hoe staat het daarmee? Want anders dan valt het dus vrij, als ik het goed begrijp. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, ik onderschrijf volledig de woorden van meneer Boshuizen, zoals hij die heeft uitgesproken. Nog één opmerking over INTI. Wat ze wel heel goed hebben gedaan, is namelijk begroten. Daar hebben ze namelijk maar €1600 naast gezeten. Overigens in de plus. Dank u wel.
Dank u. Meneer De Jager.
Dank u wel.
Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Ja, over de agendering. Ik denk dat de jaarverslagen of de halfjaarverslagen een vaste plek op de LTA verdienen. Verder goed om kennis te nemen van de voortgang van, maar ook de vertraging van de projecten. Ja, eigenlijk de vraag aan GS van hoe tevreden bent u zelf met de gang van zaken? Want u zit dichter op het vuur. En voor ons zijn het lappe tekst. En af en toe dan zie je wel wat minpuntjes, onder andere dat GWIA. En dan denk ik, nou, hoe gaat dat straks? Maar of er nou echt beantwoord wordt in de lijn van de PVV aan de kaders die wij ooit gesteld hebben. Nou, die kaders ben ik door de lappe tekst wel kwijt. He, dus, ik denk toch dat er een beetje meegevoeld moet worden met wat is, waar de staat op willen. Nou, wij kunnen daar niet, eigenlijk niet meer op sturen, maar waar wij op geïnformeerd willen worden, waar u op aanspreekbaar moet zijn. En dat moeten wij nou via een hele ingewikkelde filtering eruit halen. En misschien is daar wel een slag te maken.
Dank u wel. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we nemen kennis van deze jaarrapportage en de halfjaarlijkse rapportage. Voorzitter, nu het IFA op zijn eind loopt, hebben we de vraag over wanneer de beloofde besluitvorming over de resterende budgetten en de ontvangen aflossingen en rente komt. Wanneer mogen we die verwachten? En als we nog even kijken naar die paar rapportages die komen, dan zou dat ook vollediger vinden als een overzicht van deze budgetten en aflossingen en rente wordt meegeleverd. Dus als er een paragraaf kan worden toegevoegd waar we dit overzicht uit kunnen aflezen. Voorzitter, we missen ook bij de lijst van aanbevelingen die de gezamenlijke rekenkamers hebben gedaan. En daar is ook bij voorgaande sprekers even op teruggekomen. Monitoren van indicatoren en zo. Maar we zouden dus ook graag een overzicht willen hebben van wat dan met die aanbevelingen precies is gebeurd. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Voorzitter, dank u wel. Ja, verder is er al gezegd. Ik sluit me aan bij de agendering dat dat best wel wat eerder had gekund. Ook de opmerking van de SGP over de lappe tekst waaruit je moet zoeken van wat zijn nou de indicatoren en wat hadden we nou uiteindelijk bedoeld. Ik denk dat dat in de eindreportage wel daar wat duidelijker mee moeten nemen ten aanzien van wat is er gemeten en wat zijn de geregistreerde gegevens en wat waren de indicatoren. Fijn om te horen van de seniorenpartijen dat de Redewaard inderdaad een goed project geweest is wat we gefinancierd hebben. Waaruit ook nog eens het geld een keer terugkomt. Ik heb nog wel even vragen over twee projecten. Dat is de eerste, de kunstlinie. Daar hadden wij het project als 1 hectare cultuur. Ik kan niet helemaal goed meer nu uit, ondanks de lappe tekst die erin staan, daar uithalen van ja, is dat nou nog hetzelfde wat er nu zeg maar uiteindelijk in de business case terechtgekomen is als wat wij ooit bedoeld hadden met het projectidee? Want daar krijgen we natuurlijk geen terugkoppeling op. Wel dat zeg maar GS het geaccordeerd heeft en daarmee akkoord gegaan is. Maar was dat nou hetzelfde als projectidee? Ik heb het idee dat het een heel ander project geworden is als wat wij oorspronkelijk mee ingestemd hebben. En als dat zo is, had dat dan toch niet eens even bij PS terug moeten komen om dat even voor te leggen. Dat is één. Tweede punt is, ja, Boshart is ook al over gezegd, ja, 2 miljoen is er nog niet uitgegeven. Moet voor eind van het jaar worden doorgeschoven naar 2016. Ja, wat wordt er dan precies doorgeschoven? Dat kan ik ook niet uit de tekst halen, wat er wel of niet gedaan is. En ook wat ja, het GWIA betreft, ze hebben voorgangers ook al over gezegd van ja, dat zou voor het eind 2015 een projectidee zijn of een business case. Ja, ligt die er inmiddels al? Of zijn daar al contouren dat, dat er aan zit te komen? En gaan we dat nog redden of niet? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Om met het laatste punt te beginnen. GWIA. Laat ik eerst beginnen met de termijnen voor het programma. Voor IFA 2, dat sluit per 31 december van dit jaar. En vervolgens zouden we dan voor de indiening van de projecten. En vervolgens moet het voor de besteding van de projecten. Is dan nog 2 jaar tijd. Dus dat moet voor 31 december 2017. Dus een eindafrekening, meneer Ferdinand, kunnen we pas daarna laten komen. Zoals u zegt, van een eindafrekening van hoe gaat het nu. Dat laat nog wel een tijdje op zich wachten. Maar GWIA heeft een aanvraag ingediend. Die is ontvankelijk verklaard. Dus, zeg maar, op basis van of ze de feitelijk juiste informatie hebben aangeleverd, hebben we geconstateerd dat dat zo is. In december zal het voorstel in GS worden behandeld en dan vervolgens in januari komt het ter besluitvorming naar de Staten. Er is al een keer eerder over een projectidee gesproken, maar het projectidee is nogal gewijzigd in de loop van de tijd, omdat we toen ook niet zo enthousiast waren over de details die daarin opgenomen waren. Op hoofdlijnen meen ik van wel. Het projectidee in zijn nieuwe vorm komt dus in januari hier weer op tafel. De kunstlinie Almere-Flevoland, zoals die nu heet, de belangrijkste wijziging in het plan, hij heet CAF. Ik moet dan altijd denken, ik hoop niet dat er te veel koren gaan optreden. Dat project is inhoudelijk eigenlijk niet gewijzigd ten opzichte van het projectidee. Het idee was om daar het pand te verbouwen, zodat er het mogelijk werd om daar een vernieuwend concept neer te zetten op het gebied van die kilometer. Wat is het? Een hectare, dat is het. Ik moet even de goede maat. Hectare. Ik hoorde een mijl al, hectare cultuur. Een plan wordt nu nog uitgevoerd zoals het de bedoeling was. Er is wel wat geschoven in de planning. Met name met de start van de verbouwing. Die zal nu volgend zomer zijn. Die was voorzien voor deze zomer. De einddatum is nog steeds eind volgend jaar. Dus de verbouwing wordt op een iets andere manier aangepakt in de planning, waardoor die in veel kortere tijd gerealiseerd kan worden. Daarmee kan ook het theaterseizoen wat nu loopt in het huidige gebouw nog gewoon worden afgewikkeld. De verbouwingswerkzaamheden waar het theaterseizoen last van zou hebben, vinden dus vooral volgend jaar zomer plaats. Daarnaast zijn er nog wel een aantal verbouwingswerkzaamheden die in het najaar plaatsvinden, maar de bedoeling is om dat vooral betrekking te laten hebben op onder andere de expositieruimte. En daarmee betekent dus dat het theaterbezoekend publiek gebruik kan maken van het pand zoals het bedoeld is.
Voorzitter, weet de gedeputeerde zeker dat de zaak zo ligt. Ik denk dat een van de redenen van die vertraging is dat de onderhuurder die er een tijd lang in heeft gezeten, dat is Corrosia, inmiddels terug is naar Almere en naar Almere Haven. En dat betekent waarschijnlijk dat er in de hele uitbouw van het project Kunstlinie extra vertraging is opgetreden. Ik denk, misschien kunt u dat eens nagaan hoe dat zit.
Corrosia zat in de voetnoot. Dat is de andere kant van het stadhuisplein. Dus Corrosia heeft er gebouw. Geen relatie met wat er in de gebouw,
want
is.
Er zijn twee seizoenen lang zijn daar allerlei theatervoorstellingen geweest. Onder andere Suburbia.
Corrosia stad zat in de voetnoot. Er is ook een theaterruimte die verder ook gebruikt wordt voor theatergezelschappen als Bondhond en Suburbia. Mm-hmm. Maar die maakte dus gebruik van het gebouw van de voetnoot, wat naast het stadhuis is en niet aan de kant van het CAF. Dus dat is echt een ander pand. Corrosia heeft geen relatie met het CAF. Het is natuurlijk wel van het voorjaar genoeg te doen geweest over wat er allemaal in het CAF speelde. Dat heeft ook denk ik de nodige onrust bijvoorbeeld in de gemeenteraad opgeleverd. We hebben daar goede gesprekken over gevoerd, ook met zowel de gemeente als met de directie van het CAF. Er zijn daar een half jaar geleden ongeveer wat wijzigingen geweest in personele zin. Dat heeft er. Ik kan niet direct zeggen dat het tot vertraging in dit project heeft geleid, maar het heeft er wel toe geleid dat ze nu met een ander team bezig zijn, die naar ons oordeel op een goede manier bezig is. En er in ieder geval voor instaat dat eind volgend jaar de verbouwingswerkzaamheden zoals gepland zijn afgerond. Dus ja, de planning is een beetje gewijzigd, de einddatum niet. Dat is denk ik de conclusie. We hebben verder denk ik een aantal vragen gekregen ook over het buitencentrum Boshart. Daar worden wat kosten doorgeschoven, begrijp ik, naar volgend jaar. Ik ken daar de technische details niet van. Maar ik zou eigenlijk daarin ook misschien in samenhang met vragen die over Winsheim werden gesteld. Die vragen vooral willen opvatten als vragen naar aanleiding van. Dan bedoel ik niet zozeer die financiële vragen, want dan kijk ik toch nog even. Misschien dat ik daar wat over ingesouffleerd kan worden als bekend is wat daar precies mee aan de hand is. Maar de vraag van wat staat er nou, wat wordt er nou, wat gebeurt er nou? Dat zijn vragen die niet per se passen binnen het format van de jaarrapportage of de halfjaarrapportage. Het zijn natuurlijk wel interessante vragen. Het zijn ook wel vragen waar wij u graag over informeren. Dus ik zou graag op de onderwerpen van Winnesheim en het buitencentrum Boshart u graag nader informeren over de stand van zaken en wat daar nou gebeurt. Dat biedt ons ook wat meer mogelijkheid om op dat moment in te gaan op wat het nou bijdraagt aan de algemene doelstellingen van het IFA-programma. In de jaarrapportages, ik herinner me ook de worsteling die we hiermee de laatste 4 jaar in de vorige statenperiode hebben gehad. Steeds hebben, op het moment dat er een beschikking is voor een project, dan staat er natuurlijk iets in over de manier waarop gerapporteerd moet worden. Dat sluit niet altijd voor de 100% aan bij hoe wij het hele project of het hele programma zouden willen evalueren. Dus op projectniveau kom je tot een wat andere rapportage dan wellicht op programmaniveau. Ik begrijp uw vraag zo dat u vooral ook op het programmaniveau geïnformeerd zou willen worden. Nou, dat doen we natuurlijk graag. En daar komen we dan ook. Ik zeg u toe dat we daarop terugkomen. Kijk ik even mijn lijstje langs. Er was een vraag gesteld over INTI. INTI draait nog steeds. Dat gaat niet weg uit Almere. Dat draait ook op de manier zoals we dat bedoeld hebben. Het idee was dat ze hun geld meer uit de markt zouden halen. Er zijn inhoudelijk wel een beetje wijzigingen of nuanceverschillen geweest in wat ze deden voor werk voordat ze alles uit de markt gefinancierd moesten krijgen en ze dus nog van onze subsidie gebruik konden maken. Maar dat hangt natuurlijk ook samen met de gelegenheid die ze hebben in de markt om die subsidiering of andere projectfinanciering op te halen. Dus INTI is er, INTI draait goed. INTI krijgt ook meer waardering, denk ik, uit de markt dan het in het verleden kreeg. Dus we hebben geen reden om te denken dat het geen blijvende meerwaarde is. Dat was, denk ik, de vraag. Daarmee heb ik, denk ik, de vragen. Oh, één vraag die ik dan nog zou willen beantwoorden gaat over het moment van agendering in deze commissie. De jaarrapportage over 2014 is in mei aangeleverd aan de Griffie. De halfjaarrapportage over 2015 in september. Dat lijken me geen onredelijke data. Dat het vervolgens pas nu tot agendering en bespreking is gekomen, ja, dat betreuren wij ook. We hadden graag gezien dat het anders was gegaan. Ik vermoed dat het ook wat te maken heeft met de drukte rond de verkiezingen en het feit dat we een ad hoc commissie hebben gehad voor het reces. Maar dan spreek ik wellicht voor de Griffie. Dat zal ik verder niet willen doen.
Ik heb nog één staan. De leerstoel Newtowns onderzoek.
De leerstoel Newtowns die het niet gehaald heeft. Er is wel een leerstoel nu bij collega Appelman in ontwikkeling met de CHA. Die sluit daar, denk ik, enigszins op aan, niet helemaal. Ik aarzel een beetje om in zijn plaats toe te zeggen dat hij u daarover zal informeren, maar ik denk dat dat een heel goed idee is als hij dat doet. Dus misschien is het goed als u over de verschillende leerstoelen waar de heer Appelman mee bezig is, dat u daar afzonderlijke informatie over krijgt. Als u dat kijk even naar rechts als toezegging zou willen noteren.
We krijgen leerstoelen. Heeft er nog iemand behoefte aan een tweede termijn? Meneer Vermeulen.
Ja, u zegt dat alle vragen zijn beantwoord. Maar ik had een opmerking gemaakt over die monitoring van die indicatoren. En dat wordt met name in 2014 wordt dat aangehaald. Zou je verwachten, dan wordt er in het eerste half jaar 2015 op teruggekomen. Dat is niet het geval. Waarom is dat nou niet opgepakt? Want dat zijn toch al, lijkt mij, belangrijke zaken.
Dan ga ik u toezeggen dat we daar nog op terugkomen. Ik zou het zo niet kunnen verklaren. Ik zou een verklaring kunnen bedenken, maar daarmee doe ik waarschijnlijk de waarheid geen recht. Dus ik ik zeg u toe dat collega Verbeke, die dit in het portefeuille heeft, daar nog op terugkomt.
Tweede termijn. Niemand? Goed, ik heb een aantal toezeggingen gehoord. De heer Verbeke komt terug op de indicatoren, zodat we kunnen monitoren. Er komt informatie van de heer Appelman over de leerstoelen waar hij mee bezig is. De verslagen, daar gaan we naar kijken als het bij GS is geweest, dat wij dat voor de zomer hier kunnen bespreken. En er komt nadere informatie over Winnesheim en Boshart. Ben ik volledig? Volgens mij wel. Goed.
ging bij die indicatoren om de indicatoren die in 2014 genoemd werden voor 2015. Ja.
Ja. U moet de heer Verbeek een antwoord op noemen. Ja. Dan sluiten wij dit onderwerp. Dan hebben wij nog een rondvraag staan. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Ieder jaar krijgen wij als PS een mededeling met het normenkader. En daarin alle wetgeving en beleid waar de accountant aan toetst bij de rechtmatigheidscontrole. Wanneer ontvangen we die van 2015? En ik zag dat de laatste keer dat we hem als PS vastgesteld hebben, dat was in 2011. Wanneer gaan we dat als PS weer doen? Dan hoeft dat niet ieder jaar, maar ik denk dat het na zo lange tijd weer tijd wordt.
Voorzitter, mag ik daar nog een tweede vraag aan stellen? Want hij inspireert mij. Maar het gesprek met de accountant, waar, laat zeggen, de controleaccent op liggen, in die hoedanigheid past het eigenlijk ook, diezelfde vraag.
9 december komt de accountant kennis maken en controleplan.
Ja, 9 december. Dan komt de accountant kennis maken met ons. En volgens mij horen dit soort vragen daar gewoon thuis.
Nou, nee, ik denk dat dat zo niet beantwoord kan worden. Wij krijgen eigenstandig vanuit de organisatie kennis van het normenkader. En ik denk dat het tijd wordt dat we hem een keer gaan vaststellen.
Maar zullen we beginnen met kennis maken met de accountant en deze vraag doorgeleiden?
Aan de organisatie en niet aan de accountant.
Ja, aan de organisatie. Ja. Hier gaan we doorgeleiden aan de organisatie. Ja, dat bedoelde ik ook. Ja. Gaan we doen. Zijn er nog meer rondvraagzaken? Niet? Nou, dan hebben we het keurig gehaald. Het is 6:07. Voor diegenen die gaan eten, smakelijk eten. En ik sluit de vergadering.